Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
We gaan nu de lente in en dan vanavond de persconferentie.
While we've been fighting this pandemic for so long.
Hopelijk hebben we nog wat mazzel.
Als regel geldt, niets is zeker.
Wilfred Gené.
Bert Huisjes is sinds 2011 de baas van WNL en vanmiddag mijn co-host. Wat zijn zijn ambities met de omroep? Barbara Barend vertelt alles over de Droomzomer in Catharine Keil. Zij schreef een openhartig boek over haar jeugd. Op vrijdag 26 februari, waar blijft de tijd? Het ziet er prachtig uit buiten. Wij zitten helaas binnen, maar wel in een mooie omstandigheid dat we nog in Dauphine kunnen zitten en niet alleen onder een benauwde studio. En naast ons is Bert Huisjes, de man die een prachtige toekomst voor zich heeft als het zo goed is met WNL. Maar mijn belangrijkste vraag, Bert, goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
Kun je van die telefoon afblijven? Ik zie, dus sinds je binnenkomt, zie ik alleen maar op je telefoon allemaal dingen zitten doen.
Ja, maar we hebben zondag een groot debat op de zondag in het Vondelpark. Dus nog veel te doen.
Dat hoef jij toch niet te doen, dat debat?
Nee, maar ik wil graag alles ervan weten.
Jij zit overal bovenop, hè? Je laat niks lopen, hè? Vroeger bij de uitzendingen.
Ik bekijk alle draaiboeken, ik wil alle gasten weten, ik denk mee, ja.
Ja. Nou, je denkt zo mee, je haalt alle vervelende vragen er ook gelijk uit het draaiboek, of het algemeen.
Nee, natuurlijk niet.
Wel, die zijn ons wel gezin, die Kamerleden. Dan moet je geen vervelende, impertinente vragen gaan stellen. Die haal je er allemaal uit.
Is dat de indruk die jij hebt, of niet?
Zo'n lak, dat lak je er allemaal uit.
Nou, nee, dan zou ik een heel slechte naam hebben in Den Haag. En dat is niet het geval. Dus nee,
we maar gaan er wel eerlijk op, toch? Inhoudelijk ook. Jij mag er toch wel wat van zeggen? Je doet het toch ook?
Is zeker, maar ik pleeg niet de censuur namens WNL op gesprekken. Dus daar heb ik een hele goede redactie voor.
Je stuurt ze ook niet een klein beetje.
Nou, ik stuur ze wel als ik zeg van we moeten thema's aanpakken, we moeten onderwerpen aanpakken. We willen reacties op bepaalde onderwerpen. Ja, dat doe ik natuurlijk wel.
Ja, maar wat voor werkweek maak jij dan?
Gewoon het is 6-7 dagen per week. Net als jij ongeveer, denk ik.
Maar hoeveel uur praat je over dan?
Ja, wat reken je mee? Kranten lezen vanaf 5 uur 's ochtends, dat is toch geen werk. Dat begint al gewoon het leven, toch?
Oké, wat is voor jou wel werk dan?
Wat wel werk is.
Ja, wanneer valt het wel onder werken, wanneer niet dan?
Ik had net een heel leuk gesprekje even met Bernard Hammelburg. En als je...
Ja, wie niet? Ja dat wie heb je niet. Makkelijk natuurlijk
maar
met
als
Bernard.
Als je maar genoeg plezier hebt in je werk, dan voelt het niet als werk. Dus dan ga je gewoon continu door.
Maar op zondag ben je er ook altijd bij. Volgens mij breekt niemand, toch?
Jazeker.
Ja, ben je bij de Op1-uitzending er ook altijd bij?
Nou, de laatste tijd met de avondklok gewoon ook een... Ja, er kunnen wat minder mensen aanwezig zijn. Dus daar hou ik wel rekening mee. Maar ik ben er wel vaak bij, ja.
En die ochtendshows ook... Heel vaak.
Ochtendshows ook vaak, ja. Ja. Dus het zijn wel lange dagen. Maar
en hoeveel
vergader
je dan op een dag?
Ja, 12 uur, 14 uur, zoiets.
Je vindt het normaal, dit, wat je nu zegt?
Nou, ik denk dat jij niet veel anders doet dan
dat valt echt van mee. Ik doe niet zoveel. Ja. Ik heb het
dan moet je niet voor WNL gaan werken.
Nee, dat blijkt dan maar weer. Maar je hebt ook nog 4 kinderen, je hebt een gezin. Hoe doe je dat dan?
Ik heb echt een hele lieve vrouw.
Dat je vrouw het gezin runt, dat is wat je nu zegt.
Ja, ik ben niet de manager thuis, moet ik wel eerlijk zeggen.
Maar kennen ze je nog? Weten ze wie je bent?
Jazeker. Natuurlijk weten ze wie ik ben.
Ja.
Maar inderdaad, ze zien me minder dan ik zou willen.
Ja. Je woont ook heel dichtbij. Hoeveel kilometer woon je van het werk af?
108 kilometer.
108 kilometer. Waarom doe je dat, Bert?
Nou, omdat het daar heel mooi wonen is. Ja, ik woon in de Gelderse IJssel. De kinderen hebben daar een hele leuke tijd. Ze hebben dieren, bodies.
Ze zien je toch niet, maar niet uit. Ja.
Nou ja, ze hebben hartstikke leuke jeugd. Gewoon in een leuk dorpje langs de Gelderse IJssel. Nou, hoe mooi wil je het hebben?
Ja, maar als je al zoveel uren werkt, dan zou je toch wat dichter bij je werk willen wonen?
Ja, nee, maar kijk, je hoopt natuurlijk altijd dat het wat minder wordt. En we hebben een opmaat gehad om een mediawet er doorheen te krijgen. Dus je zet ook wel heel erg goed je beste beentje voor om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. We gaan een nieuwe concessie in. Dus we moeten alle plannen klaarleggen voor een grotere, groter portfolio. Ja,
er komt veel meer geld aan, zie ik, hè? Van de 9 naar de 12, dat kan oplopen tot 24 miljoen. Als het een beetje mee zit.
Ja, maar je kan ook over de 24 miljoen heen. Het is,
ook nog eens.
Zeker, ja. Maar dan moet je wel goede ideeën hebben. En je moet gewoon goed leveren. En wij zijn niet de duurste, maar wij zijn wel altijd... Heel ambitieus.
Oké, maar wat zijn de plannen dan? Noem eens wat.
Nou, de eerste is dat ik heel graag de ochtendprogrammering nog verder wil versterken. Ik zou het liefst 7 dagen in de week een ochtendshow doen. Het liefst tot 12 uur in de ochtend. Mm-hmm. Ik zou ook meer willen laten zien op economisch gebied, veiligheidsgebied, politiek. En ik, volgende week beginnen we met een prachtig nieuw programma weer. Dragon's Den, tweede serie.
Ja. Gaat over zonder Sander Schimmelpennink, voor de duidelijkheid.
Nee, dat is met Jort Kelder.
Ja, dat zeg ik, ja. Zonder Sander Schimmelpennink.
Ja, maar ja. Die heeft natuurlijk gewoon een andere keuze gemaakt in zijn loopbaan of in zijn carrièrepad. Dus,
was dat ook een keuze, dat hij daar niet meer bij zit al? Bij dat programma?
Nou, hij was ook aanvankelijk presentator bij Op1. En dat werd hem te druk. En, ja. Dus hij zei van ja, het programma past niet als een jas. Dus toen heeft hij gezegd van ja, na verloop van tijd zal ik mezelf hier uit het programma verwijderen. Nou, ja.
Maar bij Dragon's Den wilde hij toch gewoon door?
Ja, maar daar heb ik een beslissing in moeten nemen. Omdat, kijk, we hebben Jort op één gezet samen met Welmoet Seidsma. En op een gegeven moment wil je wel graag een gezicht wat gewoon vaak op tv is. Ja. Wat dan een beetje logisch voelt. En,
maar dat had niks te maken met conflictjes met Michel Peridon?
Nee. Ik weet dat gerucht gaat. Maar ja. Dat heeft mij niet beïnvloed in ieder geval.
Je hebt hem niet weggestuurd, zeg maar, daarom?
Nee, ik heb hem niet weggestuurd. Maar ik heb wel een keus gemaakt.
Ja, maar waar komt dat verhaal vandaan dan dat mee zou hebben gespeeld, denk jij?
Ja, ik denk dat in die ondernemerskringen. De miljonairs die in Dragon's Den zitten, dat zijn natuurlijk ook. Het zijn ook gewoon meiden onder elkaar hoe ze kletsen. Dus dat gaat alle kanten op natuurlijk.
Ja? Het zijn meiden onder elkaar, zo noem je dat?
Ja, het is een hele leuke sfeer. Als je dat soort vermogende ondernemers bij elkaar hebt, dan heb je toch een soort clubhuis sfeertje. En dat zit te geinen. En het verschilt niet heel veel van een vriendengroepje.
Nu is het een vriendengroepje opeens.
Nou ja, ik noem ze meiden, omdat ze best wel kletsen natuurlijk.
Ja. Het zijn geen haantjes.
Ja, ook. Het zijn ook haantjes allemaal. Dus,
Webbelende haantjes zijn het eigenlijk.
Het zijn haantjes, zelfs de vrouwen zijn haantjes. Dus ja, want het zijn gewoon de ondernemende types. Dus die en goed gebekt. Dus, en ze willen elkaar er snel af zijn. Dus dat is een hele leuke formule. Dus,
zou je in de toekomst nog wel weer met Sander dingen willen doen?
Ja, maar dat heb ik ook met hem doorgesproken. Ik geloof dat zijn eerste belang nu ligt bij wat meer documentaire-achtige programma's. En daar dacht hij aan de VPRO, omdat die wat meer beschouwend zijn. Maar hij heeft ook hele leuke series bij ons gemaakt over familiebedrijven. Opvolging in familiebedrijven. Dat deed hij heel leuk. En toen had hij eigenlijk nog helemaal geen tv-ervaring. En dat was echt vanaf dag 1 dat we met hem draaiden goed.
Ja, wat vind je van zijn capaciteiten dan? Als presentator?
Van zijn capaciteit als presentator?
Ja, een televisiemaker.
Ik vond dat hij op 1 ook heel goed heeft gedaan. Maar je moet het ook zelf heel leuk vinden. Dat je weet als presentator. Nou ja, je bent zelf een presentator. Het ene.
Ja, maar hij zat nogal in een keurslijf. Daar heb ik iets minder last van in mijn programma. Hij vond zich nogal dat hij binnen de lijntjes moest kleuren de hele tijd.
Nou ja, maar uiteindelijk zit je in een programma wat gedeeld wordt met 10 en tegenwoordig 12 andere presentatoren. Dus daar zit een grid in. En dat kan knellend voelen. Dat snap ik heel goed. Dus als je zelf een wat meer vrijere rol wil, is dat misschien niet het juiste programma. Nou, dat heeft hij voor zichzelf besloten. En daar kan ik heel goed inkomen.
Wat vind je van het algemeen van het niveau van de presentatoren bij Op1?
Nou, nu vraag ik. Kijk, ik ben opdrachtgever van Op1 namens 4 omroepen. En er zitten 50 gastomroepen bij. Er zitten verschillende presentatoren. Er zitten heel ervaren mensen tussen. Er zitten minder ervaren mensen tussen. Maar het grap
politiek
is.
Politiek antwoord wat je nou geeft.
Zeg je?
Je geeft een heel politiek antwoord. Maar dat heb je niet.
Nee, maar
door,
de grap is. Om het heel incorrect te zeggen. Ik heb wel eens gezegd van ja. Als je ziet hoe dat programma uiteindelijk draait. En hoe elke avond er toch weer ruim 1 miljoen mensen naar kijken. Dan zou je ook heel cynisch kunnen zeggen, iedereen kan het.
Catharine Keil, zou die het nog kunnen?
Oh, die zou het zonder meer kunnen.
Ja, hè? Maar Catharine zit nu te zuchten terwijl dat gezegd wordt. Ik ben heel benieuwd hoe die er zo meteen
gaat zeggen. Nee, ik weet het. Ik zei ook, als je het heel cynisch zegt, iedereen kan het. Maar er zijn dus meer mensen dan alleen Jeroen Pauw die een programma kunnen presenteren. Niet op het niveau van Jeroen Pauw, want ik bedoel, het is een overpresteerder. Maar er zijn meer mensen die een draaiboek en een goed gesprek kunnen voeren.
Ja, dan gaan we misschien nog zo even doorpraten. Alhoewel, jouw boek gaat over hele andere dingen, Catharine. Dus moet ik een beetje mee oppassen. Je hebt het ook wel een beetje algemeen gehouden. Je wilt nog politiek, economisch. Maar misschien kun je dat straks iets meer verduidelijken. Wat dan die plannen zijn, hè, bij WNL.
Ja, natuurlijk. Graag zelfs.
Maar de toekomst ziet er goed uit. Dat is een zekerheid.
Zeker, het ziet er zonnig uit.
Ja, nou, dat heb je dan knap gedaan.
Dat heeft mijn redactie knap gedaan. En het is ook wel van belang geweest dat de politiek heeft ingezien dat die publieke omroep best wel wat meer kleurtjes mag dan alleen BNNVARA en de grote mologgen.
Ja, een beetje conservatief-liberaal geluid, een beetje rechtsgeoriënteerd.
Ja, wij noemen het liberaal. Conservatief, dat is precies andersom. Want conservatief-liberaal, dat is, zou ik zeggen, de liberale stroming die zegt van een hele kleine overheid en zo weinig mogelijk bemoeienis met de maatschappij. En de liberaal-conservatieve stroming zegt van liberale waarden voorop, maar laten we het een beetje de conservatieve waarden wel in achterhouden. Tradities, gemeenschapszin.
Jongen.
Ja, klinkt technisch, maar het zat er niet meer in bij de publieke omroep.
Nee, oké, maar bij jou wel weer, hoor ik wel. Dat is heel goed. Ik zie me dat Thomas van Groningen aangeschoven is. We gaan zo met de politiek in. Tot zo. Vrijdag 26 februari. We zitten in Delphine. Uitzending van de Friday Move. En naast mij Bert Huisjes, hoofdredacteur, directeur, programmamaker. Eigenlijk ben je alles daar, toch? Of zo'n beetje, toch?
Ik doe mijn best op alles.
Ja, je bent gewoon overal bij aanwezig, dus dat doe je heel goed. En natuurlijk is het belangrijk dat al het geluid er een beetje wordt vertegenwoordigd. Maar vooral het geluid van de gewone man. Zeg ik dat wel zo goed? Of?
Nou ja, nee. Het gaat op het gematigde rechtse geluid, vind ik belangrijk. Dus ja. Politiek, economie, veiligheid, zo'n grote thema's.
Ja, en als er iemand als Thierry Baudet langskomt, dan geef je hem de ruimte, toch? Op zulke momenten.
Nee, die geven zeker niet de ruimte. Dit is een politicus die best wel heel erg ver in het conservatieve deel staat. Dus daar valt wel veel aan te vragen.
Ja, maar dat deed hij de laatste keer niet, toch, met Jort Kelder? Dat was een strategie, heb ik begrepen, van jou ook, toch? Dat was bedacht om niet kritisch aan te pakken.
Nee, maar nu vertel je het ook echt gewoon. Misschien praat je wat headlines naar en dat maakt niet zoveel uit. Maar uiteindelijk hadden we gekozen om een tafel met de experts neer te zetten die, zullen we zeggen, alles wat hij zou roepen behoorlijk goed onderbouwd zou kunnen weerleggen.
En normaal gesproken doet de presentator dat, maar
ja, een presentator kan niet 20 momenten weerwoord geven. En, dus,
dat kan in principe wel, hoor, kan ik je vertellen, maar dat wil dat kan niet. Toch? Dat was
Ik bedoel, kijk, met iemand als Thierry Baudet doe je het in principe nooit goed. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders, als die in de studio is. De een vindt, je laat hem te lang praten. De ander zegt van, je valt hem in de reden. Ik vind het belangrijk dat wij gewoon dat soort mensen wel gewoon bespreken en bevragen. En dat wij niet...
Dat je de mensen omheen dan de kritiek laat uitoefenen. Dat is het idee dan.
Nee, maar het gaat erom of je dit soort mensen, of je die kan handelen. En of je die... kijk, de grootste reactie is altijd van... stel jij gaat Thierry Baudet interviewen... dan wordt er van jou verwacht dat je hem volledig gaat fileren. Toch?
Is dat zo?
Nee, dat is een deel van het publiek, verwacht dat. Als je dat niet doet en je zou een normaal gesprek hebben... dan zeggen ze, ja, maar waarom was je niet kritischer? Of waarom ga je er niet harder in? Dus je kan het in principe gewoon niet goed doen bij dat soort mensen. Het grootste fout is om dan gewoon hem maar niet te doen. Weet je wel? Dus ik vind...
Het moet je laten horen, zeg jij.
Ja, natuurlijk. Okay.
Heb je Geert Wilders toevallig gezien bij WNL, bij Rick Niemann, afgelopen zondag?
Jazeker.
Hoe vond je dat? Thomas van Groningen, hartelijk welkom. Ja, leuk dat je er bent. Sorry, ik vergeet je helemaal te introduceren. Thomas, het is zo normaal voor mij dat je er al bent. Maar...
Oh ja, na één keer al. Dat gaat snel. Wie ben ik om een ander programma te bekritiseren?
Nou, je bent Thomas van Groningen, dus je mag dat gewoon zeggen, Thomas.
Nou, ik vond het wel een goed gesprek eigenlijk. Ja, ik had te weinig om aan te merken. Ik vind het wel leuk, dan zitten er ook weet je, wat van die dilemma's, duivelse dilemma's in en zo. Dat vind ik altijd een beetje afgezaagd. Maar ik vond het deze keer bij Geert Wilders op een of andere manier wel weer leuk. Ja. Om hem toch op die manier te zien.
Hoe was Wilders na afloop van het gesprek?
Ja, prima.
Ja, kon prima hebben.
Nou, is eigenlijk altijd na afloop van een gesprek prima. Ik bedoel, hij komt wel eens boos over in debatten, maar buiten debatten is het gewoon een heel aimabele man.
Ja, en hij heeft denk ik ook door dat weglopen en heel boos worden op journalisten en dat achteraf nog uithalen, dat nu even niet werkt, omdat er op rechts een andere politicus is die
dat wel doet.
Die dat al doet. Dus daar moet het even niet van hebben. Laat hem nou even de matige rechtse politicus zijn, dan kan Thierry Baudet even de schreeuw lelijk zijn. Dat is een beetje het idee wat volgens mij bij de PVV op dit moment heerst.
Nou ja, en de PVV is natuurlijk ook niet volledig rechts. Ik bedoel, die is cultureel rechts en sociaal-economisch volledig links. Ja. Dus er zit ook nogal een flink verschil in tussen beide heren.
Ja, maar hij zat er wel. Dat is ook belangrijk, toch?
Nou, hij zat er wel. En ik was er blij mee. Ik bedoel, dinsdag gaat hij ook de lijsttrekkers afleveringen aftrappen bij Goedemorgen Nederland. En dan gaan we alle lijsttrekkers langs tot en dan met als laatste Mark Rutte. Die komt ook...
Daar komen ze wel, want de afgelopen week hebben we bijvoorbeeld Azarkan gezien die dan in één keer afzei bij Nieuwsuur.
Ik kan natuurlijk niet zeggen als mensen imploderen of ze dan nog zichzelf op kunnen rapen. Maar over het algemeen komen ze graag en vinden ze het ook leuk. Ja. Het is ook even wat anders dan een debat of het stereotype gewone gesprek. Ik bedoel, ze hebben ook een aandeel in de show.
Ja, dat is waar. Het zit ook best lang bij WNL.
Ja, ze zitten 3 uur lang. Dus ze mogen ook een beetje mee presenteren. Mogen zichzelf aankondigen.
Ja. Mogen ze zichzelf aankondigen?
Ja, hoe werkt dat?
Ja, te gast, dat ben ik. Zeg je dan.
Oh, oké.
Nou, dat is heel leuk gevonden allemaal.
Mochten ze dan ook weer naar het NOS-journaal toe praten? Want dat was ooit zo'n ding dat Wilders dat deed. En dat
Wilders die... zei, hij komt nu het linkse NOS-journaal. Ja, ja, dat heeft hij één keer gedaan. Dat heeft vrij veel, veel aandacht gehad, maar dat was ook één keer een grapje.
Nou goed, we gaan nu, daar gaan we een andere keer over praten. We gaan nu even over jou. Actiegroep Viruswaarheid heeft het hoge bloep over het afschaffen van de avondklok verloren.
Ja. Dat betekent dus dat al die mensen die in die weken dat die vorige avondklok er was, zullen we zeggen, de oude avondklok tussen aanhalingstekens, dat die boetes die daar zijn uitgeschreven, dat die vooralsnog gewoon blijven staan. Want het gerechtshof in Den Haag zegt, nou, die wet die gebruikt is, dat was eigenlijk wel goed. Dat kon gewoon, wat minister Grapperhaus had bedacht. Het gerechtshof zegt ook dat die proportionaliteit, hè, dus is het nou wel gerechtvaardigd dat je nu een avondklok, zo'n hard middel inzet om dat virus te bestrijden? Daarom zegt het gerechtshof, nou, er zijn genoeg argumenten vanuit de staat gekomen om dat te doen. Dus dat kan nu gewoon. Terwijl de rechtbank vorige week nog zei, nou, het is buiten proportie. Ja, je moet en de verkeerde wet is gebruikt.
Zou je zeggen, overstroming hebben of een inval van de Russen in Groningen, dat soort dingen. Maar dat wordt dus even vergeleken door het gerechtshof eigenlijk.
Ja, zij zeggen, de crisis is zo groot, die pandemie waar we in zitten, dan kan je best dit soort middelen gebruiken. En dus krijgt viruswaarheid ongelijk. En blijft die avondklok zoals die was staan. Alleen, we hebben als Nederland inmiddels een andere avondklok. Hè, want we hebben een nieuwe wet aangenomen. Ja. Dus die eigenlijk ging het al een beetje voor spek en bonen deze zaak. Ging het alleen nog om die oude boetes.
Ja, maar het is nog steeds dezelfde avondklok eigenlijk ook weer. Want het stelt de tijd enzovoort. Weet je,
ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar voor de normale mens verandert er eigenlijk niks. Het is gewoon tussen 9 en half, 5 s'nachts.
Hoe lang duurt dit nog, Thomas, denk jij?
Nou, hij staat nu tot en met 15 maart, die avondklok. En dan op maandag 8 maart horen we 's avonds of die verlengd gaat worden. Ja. Als je een beetje aanvoelt in Den Haag van hoe hangt de vlag erbij, en met name bij mensen rondom het OMT en het RIVM, hoor je daar eigenlijk wel de boodschap dat de kans dat die dan stopt op 15 maart heel klein is. Dus die gaat waarschijnlijk nog wel even door.
Oh, dat denk je ook, Bert?
Nou, ik vind die avondklok nog tot hier en toe, maar ik vind dat die terrassen weer open moeten. Ja. De ondernemers moeten
weer aan het werk. Al die ondernemers ook roepen, al die horecaondernemers roepen, we gooien hem gewoon zelf open. Dat ben je voor.
Ik bedoel, kijk, vandaag is het Vondelpark weer gesloten. Iedereen kruipt bij elkaar. Ik denk dat het misschien toch wat handiger is om het een beetje te kanaliseren en dan maar terrassen. Ik bedoel, het was een hele veilige manier om een drankje te doen.
Maar krijg je dan, want dat is dus gek, dan krijg je een situatie dat je 's middags wel een biertje kan gaan drinken op het terras met je vrienden.
Ja, of twee. Ja.
Of twee, ja. Of misschien wel meer zelfs. Ja. Maar dat je dan, als je dan na 9 uur 's avonds op straat bent, dan komt er een handhaver en die zegt 95 euro boete.
Nee, ik begrijp, de spaangaten is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar bedoel, die avondklok heeft minder economische gevolgen dan dat terrassenverbod en de horeca dicht.
Ja, en dit is ook precies de afweging die binnen het kabinet gemaakt wordt. En daarnaast speelt mee dat ze ook uit de peilingen zien dat die avondklok toch nog steeds wel bij een aanzienlijk deel van Nederland gezien wordt als een goede maatregel. Het is, ik heb er niet zoveel last van, zeggen mensen. Wat doe ik buiten na 9 uur 's avonds op straat? Toch niks. Ja, de hond uitlaten, maar dat mag. Ja. Dus die vinden het allemaal niet zo erg. Dus zeggen ze, als je dan toch moet kiezen uit die catalogus van de coronamaatregelen, dan liever die avondklok nog wat langer. En dat je inderdaad wat versoepelingen kan aanbieden. Bijvoorbeeld bij die terrassen. De vraag is even of dat gaat gebeuren. De jongen zei vanmiddag, voorlopig echt even niet. 8 maart kijken we verder. En als je kijkt naar
die woede, wat je ook schetst inderdaad, en die onmacht bij deze mensen wordt steeds groter. Ik bedoel, die acties die aan zijn gekondigd, hoe gaan ze dat stoppen?
Ja, het zullen met een goed verhaal komen. Ik hoorde de Haagse Bond zeggen van de week dat het een heftig weekje gaat worden wat dat betreft. Want als al die zaken komen, vanmiddag werd ook aangekondigd door In Retail, de branchevereniging voor de winkels, die zeggen wij kunnen ook open, want de argumenten waarom we zijn gesloten in december, die gelden niet meer, want die crisis van toen, die piek is wel voorbij. Maar ja, komende week zal je ook zien dat het aantal besmettingen naar verwachting zal oplopen. Omdat
derde golf gaat toch aankomen. Terwijl sommige mensen zeggen van nou, het zou wel een beetje mee kunnen.
Nou, we hebben vanmorgen hier op BNN een interview gehad met Jaap van Dissel.
En oh, de Jaap van Dissel?
De Dis noemen wij hem achter
de schermen. Dat hij de tijd voor heeft, zeg. Ja. Ongelooflijk. De Dis? De Dis hoor ik hier.
Zo had ik hem in het systeem gezet bij ons. Maar die zei toch weer, ja jongens, die derde golf komt wel. Mm-hmm. En je zal komende week zien dat het aantal besmettingen oploopt. En dat het aantal mensen dat opgenomen wordt op de IC, dat ook op gaat lopen. Dus dat wordt heel lastig verhaal natuurlijk. Dat je in de rechtbank allerlei zaken krijgt over versoepelingen. Dat mensen op televisie beelden gaan zien van field labs. Met wat is het leven toch leuk zonder 1,5 meter en zonder handen wassen. Maar ondertussen zeggen wel, je moet beter aan die maatregelen houden. Want die piek komt eraan. Dus wat wordt heel ingewikkeld.
Uiteindelijk zullen we ook een vierde en een vijfde golf krijgen. Waar het om gaat natuurlijk, is dat je straks die groepen hebt ingeënt die IC-verleden bezet houden. Kijk, we zullen straks ook nog wel ziek worden. Volgend jaar worden we ook nog wel ziek. Mm-hmm. En lang niet iedereen...
We moeten ermee leven, zei de DIS van de week. Maar weet je wel, we leven? Komen er niet meer vanaf, zei hij zelfs.
Ja, maar als we ermee moeten leven, dan moeten we ook zorgen dat onze economie weer op gang komt. Hè? Want wij hebben geen welvaart van de overheid. We hebben welvaart van ondernemers.
Maar dat vonden die mensen van herstel.nl ook. Maar opeens gingen Barbara Baarsma en Koen Teulus, die zeiden opeens, joe paraplu.
Ja, nou, dat was eigenlijk best wel zonde, want ze hadden op zich wel een normaal plan.
Vond je het een goed plan, ja?
Nou ja, weet je wel, het gaf in ieder geval de urgentie aan dat er wat moet gebeuren. En dat je echt stappen moet gaan nemen om die economie weer op gang te krijgen. Ja. En kijk, mensen met een loon dat doorbetaald wordt, die hebben er niet zoveel last van. Maar als jij je totale vermogen ziet verdampen en je tent straks niet meer kan draaien en je voorraad schrijft af met duizenden euro's per dag. Ja, weet je wel, dan word je echt wel wanhopig. Dus je ziet dat al die brancheorganisaties verschrikkelijk onder druk staan van hun eigen leden. Dus zie je die Koninklijke Horecabond knalhard erin. Gaan. Je ziet MKB Nederland erin gaan. Je ziet VNO-NCW stijgeren. Ja. Dus er is echt wel wat aan de hand. En kijk, Vondelpark is nog burgerlijke ongehoorzaamheid met een beetje leuke mensen bij elkaar die staan te dansen. Maar op het moment dat brede burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat, dan heb je toch een flink probleem in Nederland.
Denk ik ook. Ik hoor de muziek al komen. Toch nog één vraag aan jou stellen. Wanneer ga je naar de kapper trouwens, Bert? Wanneer kun jij terecht?
Volgens mij na volgende week maandag, toch? Zo?
Ja, nou, ik werd vandaag op mijn kapper geweld. 13 maart kan ik voor het eerst terecht. Oh. 13 maart, dus dat is lekker.
Oh, heb ik eerder dan jij een afspraak?
Ja, wanneer?
Ja, volgende week woensdag gaat mijn hoofd. Ja, de eerste dag.
13 maart. Wat is dat nou? Maar ik zie bijna niks meer. Maar belangrijk, jij hebt er even met Rutte over gesproken. Het verschil tussen een kapper, die vraag heb jij gesteld, toch?
En een sekswerker.
En een sekswerker.
Ja, ja. Daar wordt iedereen was daar een beetje verbolgen over van de domme vraag. Maar dat was een serieuze vraag. Want als je zegt, al die contactberoepen mag. Je mag jezelf laten masseren. Maar je mag niet naar sekswerken. Ja, dat zijn ook tienduizenden mensen.
Laten we even luisteren hoe dat ging.
Tot slot nog één vraag. Wat is het verschil tussen een sekswerker en een kapper?
Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent. Met ook alle risico's van overdracht van het virus door het karakter van het werk.
Ik vraag het voor een vriend. Begrijpt u?
Begrijp ik.
Ja. Ik kan me ook kunnen voorstellen dat hij had gezegd, ik heb geen flauw idee wat een sekswerker is natuurlijk. Maar
dat had gekund, ja. Maar wat belangrijk, ik kreeg een bedankje van de bond of branchevereniging van de sekswerkers. Ja, fijn dat iemand van ons opkomt daar. Dus krijg ik kortingspas.
Dat ik had hem. Ik voelde hem aankomen. Ja. Ik zou het mezelf maken, maar ik denk, nou, Thomas, bedankt me weer dan. Nee.
Graag gedaan.
Ja, het wordt een goede vaste gast dit, hoor, die Thomas. Ben je de volgende week weer of niet?
Ja, zeker. Ja?
Weer achter het spatschermpje?
Weer achter het spatschermpje,
ja. Hartstikke goed. Tot de volgende keer dan.
Dank je. Nieuwe goede vragen, Rutte.
Smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland.
En iedereen staat bovenop elkaar te feesten als we op Lowland staan.
Nee, wij doen daar niet aan mee. Nee.
Het kabinet zoekt naar de uitgang. Wilfred Gené.
Alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had, tekende de jeugd van Catharina Keilers. Ze schreef er een prachtig boek over. Ze gaat ook nu over deze uitzending. En daarvoor nog steeds Bert Huisjes, hoofdredacteur WNL. Bert, wat is het eerste waar je aan denkt als je Catharine ziet?
Dat denk ik een vakvrouw. En door sommige mensen verkeerd geïnterpreteerd. Ze is heeft een waanzinnige carrière als verslaggever, als tv-verslaggever. Ze heeft natuurlijk de meest succesvolle talkshow ooit gemaakt.
Ja.
En heeft ontzettend veel taboes in Nederland doorbroken. Dus ik heb een hele hoge pet van Catharine.
Zou ze het nog steeds kunnen, denk jij?
Oh, absoluut.
Zou je dat willen hebben?
Nee, eigenlijk moet ik wel zoeken naar een generatie next, moet ik eerlijk zeggen. Maar eerlijk gezegd heb ik ook wel iemand bij ons werken die best wel wat Catharine Gen in zich heeft.
En dat is?
Ja, Maaike Timmerman.
Timmerman. Oh, ja. Nou, dat is helaas... Dat
is ook even aan mij ontgaan.
Ja. Nou, je moet maar eens kijken. Dat was de presentatrice die Kuzu destijds heel goed van repliek diende. En die laatst Thierry Boudet aan het huilen kreeg in de uitzending. Kan je nog herinneren? Nee.
Ja, toen
nou,
dus
nee, jullie kijken niet elke dag.
Maar toen wel heel veel mensen elke dag.
Eva van Vlaardingen, toch? Toen had hij een stukje van dat meisje Eva van Vlaardingen, geloof ik, toch? Die is de zogenaamde ex van hem was.
Ja, nou inderdaad. Dus die belde live in en die vertelde dat hij dus ook door haar werd verlaten. En dat leverde een traan op.
Oké. Nou, het is er niet helemaal meegekomen. Je zat even met je hoofd te schudden toen het over het niveau van de op één presentator ging. Wat bedoel je daarmee?
Nee. Toen Bert zei, het lijkt net als je elke dag andere presentatoren hebt, dat iedereen het eigenlijk kwam.
Ja, dat zei ik cynisch, hè?
Dat was cynisch. Oké, nee, dan is het goed. Want,
nee, natuurlijk kan niet iedereen dat. Ja. Maar wat ik wel mooi vind, Katrien, is dat er onder grote eiken altijd heel veel jonge boompjes staan. En dat die niet altijd bij de zon komen als die eik maar blijft staan, snap je? Dus dat Jinek is vertrokken en dat Power strok heeft heel veel mensen gewoon in een nieuwe fase gezet. Ja. Vind ik heel goed.
Wie springt er bovenuit? Je gaat ook Wilma Sijsma noemen, dat snap ik ook. Want ja, jou natuurlijk.
Ja, Wilma Sijsma springt er bovenuit.
Ja, maar verder, van die nieuwe generatie, Talita Muse?
Nou, die moet dat natuurlijk nog helemaal eigen maken. Die is echt met heel weinig bagage begonnen. Nou, dat Katrine weet het. Het is ook een vak van meters maken en kilometers maken. Dus dat het haar wordt gegund. En dat ze het aandurft, dat vind ik wel weer stoer.
Ja.
Maar het is altijd wel goed als mensen een kans krijgen natuurlijk.
Zo is het ook inderdaad.
Nou, of dat dan meteen bij het grootste programma moet op de Nederlandse buis, dat is even de vraag.
Maar ze zit wel naast Sven Kokkelman, die natuurlijk gewoon gelouterd en meer ervaren krijgen ze bijna niet.
Maar als ze bellen, dat heb je me van de week nog verteld, Katrine, dan zou je nog steeds willen doen, toch?
Ja, dat lijkt me best leuk. Ja. Ja. Eén keer in de week lijkt me heerlijk, want ja, ik had natuurlijk elke dag shows en dat vond ik gewoon veel te zwaar.
En dan met een jong talent erbij, hè?
Ja, nee,
dus ik vind dat
wel. Dat vind ik leuke combinaties, weet je wel. Gewoon zeer ervaren mensen met een jong talent ernaast. Dat werkt doorgaans best wel goed.
Ja, ik zou het doen. Daarna zei je net tegen mij, behandel het serieus, dit boek. Ja. Maar, dat is logisch op zich ook zo. Maar wat is dat gevoel wat je over wil brengen als je over het boek praat dan? Wat is dat wij met z'n allen mee moeten krijgen dan?
Wat moet je nou allemaal? Ja.
Want je hebt van de week best. Ik heb met jou bij Veronica over gesproken. Heb je bij Opeens gezien.
Ja.
En toch is het denk ik iets waarvan je zegt, als ik hier het pand verlaat, wil ik het zo, dat wil ik verteld hebben. Dat wil ik erover kwijt over dat boek. Wat is de boodschap die je...
Ik ben dus heel erg geschrokken van die uitlatingen van Baudet over
Nuremberg.
Met gevraagd van, heb je antisemitische vrienden? En toen zei hij, zijn er dan mensen die niet antisemitisch zijn?
Ja.
Ja, dat vond ik zo erg. En nu wat hij weer over die Nuremberg-processen heeft gezegd. Ik denk, en die man heeft toch geschiedenis gestudeerd? Ik begrijp het gewoon helemaal niet. Maar,
hij heeft later iets anders bedoeld, begreep ik, toch? Hij bedoelde ermee te zeggen dat je niet met nieuwe wetten mensen toch weer moet gaan bestraffen voor iets wat ze eerder hebben gedaan. Maar het was erg, erg, erg pijnlijk.
Ja, dat vond ik ook. Ja, en dan denk ik van, zeker als je zo'n verleden hebt met allemaal opmerkingen die al behoorlijk op het randje waren, en je gaat dan zoiets zeggen, ja, vind ik gewoon niet handig. Ja, misschien is dat wel mijn grote motivatie geweest eigenlijk, dat ja, hoewel iedereen dat natuurlijk in principe weet, maar wat een enorme gevolgen racisme heeft gehad in het verleden in elk geval. En ik ben na de oorlog geboren, maar in feite is alles wat ik heb gedaan door die oorlog beïnvloed.
Ja. Want het boek heet Oorlogsvader, maar je had ook Oorlogskind kunnen heten. Omdat het ook zo op jou betrokken is.
Ja, allemaal. Alleen ik ben nogmaals na de oorlog geboren.
Ja, dat snap ik.
Dus
maar
dan
de oorlog leefde voort in jouw vader.
Ja, zeker. Ja. En dat heeft voornamelijk tijdens mijn jeugd plaatsgevonden. Later was het allemaal veel makkelijker natuurlijk. Want toen was die oorlog verder weg. En dan nam hij er zelf ook meer afstand van.
Maar praten er niet over, toch?
Maar hij praat er amper over. Ik denk dat hij misschien dat hij er misschien vier opmerkingen over heeft gemaakt in de tijd dat ik hem kende. Nou, die staan alle vier in het boek.
En wat was dan de lading daarvan? Hoe heftig waren die voor jou?
Toen ik heel klein was, dan gingen wij bijvoorbeeld kamperen. En dan moest alles op een primus gebeuren. En ik mocht geen luchtbed. En ik moest buiten slapen, terwijl het best koud was. En ik moest afwassen zonder afwasmiddel. En dan zei ik, waarom moet dat nou allemaal? Want ze zeiden, ja, als je in het kamp komt, dan moet je gewoon sterk genoeg zijn om het kamp aan te kunnen. Dus in feite was het zijn angst voor wat hij allemaal zelf had beleefd. En hij dacht, oh, als mijn kinderen dat maar niet overkomt. En dat maakt natuurlijk een enorme indruk. Maar ik zie bijvoorbeeld met mijn zusje en mij al enorm verschil. Want toen wij dat kamperen gingen doen, was ik 8 of zo. En zij is 2,5 jaar jonger, dus ze was 5,5. Zij herinnert daar zich veel minder van.
Ja, je hebt me van de week ook verteld dat hij in het verzet ook iemand omgelegd heeft.
Ja.
En dat hij mensen heeft zien worden opgehangen, dagelijks.
Ja.
En heb je dat ooit met hem echt kunnen bespreken?
Nou weet je, als je kind bent en je vader vertelt je dat je in een kamp hebt, dat hij in een kamp heeft gezeten waar elke dag iemand werd opgehangen, dan denk je, nou wat is dit nou voor onzin? Dat kan helemaal niet waar wezen.
Hmm.
Dus ik dacht, nou ja, hij verzint het. Of het is echt waar, maar dan kon ik dat gewoon niet bevatten. Dat was zoiets verschrikkelijks. En dus veel later, toen Universal, daar maakte ik het programma Katrien voor.
De meest succesvolle Nederlandse talkshow, zoals Bert net zei.
Ja. In zijn tijd wel, ja.
Ja.
En het is wel een hele lelijke toevoeging, of niet?
Oh, nee, dat is geen. Nee, dat is een lelijke toevoeging.
Maar toen werd ik dus gevraagd of ik in Duitsland naar een show wilde kijken die het helemaal niet deed. En toen was ik dus in de buurt van het kamp waar mijn vader had gezeten, in Sachsenhausen. Want hij was gevangen genomen als verzetsman met een vals persoonsbewijs waarop hij niet Joods was. En toen ben ik met degene die mij aangewezen was als chauffeur. Want zei ze, nou, ga maar lekker winkelen. Nee, ik ging naar Sachsenhausen met hem.
Ja.
En toen bleek dat hij, die Duitser, ook zijn vader een hele rare relatie mee had. Want die had hem pas leren kennen toen hij een jaar of 8 was. Want toen kwam zijn vader pas terug uit Rusland, waar hij gevangen had gezeten. En toen, ja, dat was dan ook iets wat ik me helemaal niet realiseerde, weet je wel. Dat Duitsers dat hadden meegemaakt. Want daar werd helemaal niet over gepraat hier. Maar het was natuurlijk ook een drama.
Ja, zeker. Heb jij het ook kunnen lezen? Of heb je
nee, ik heb het niet kunnen lezen, maar ik vroeg me wel af, heb jij, want ik heb de interviews wel gelezen die je erover hebt gegeven, heb jij nu de relatie met je vader kunnen ophelderen door het boek?
Nou,
want ik bedoel, het is iemand natuurlijk die niet meer terug kan praten, maar nee. Bedoel, je bent wel heel erg met hem bezig geweest.
Ja, en het is natuurlijk absurd dat je iemand heel lang hebt gekend, dat denk je, hè? En dan vervolgens blijkt gewoon, ik heb pas in de laatste paar maanden gehoord wat hij echt heeft gedaan. Ik wist helemaal niet dat hij lid was van een bewapende verzetsgroep in het oosten van het land, waar hij de burgerlijke stand overviel om kaarten van persoonsbewijzen waarop stond dat mensen homo waren of Joods of zigeuner, om die eruit te halen zodat die mensen niet vervolgd konden worden. En dat mijn vader dus echt een Duitse officier heeft neergeschoten, dat wist ik helemaal niet. En dat hoorde ik dus pas een paar maanden geleden, omdat Leon Tocchi, dat is een man die doet heel veel onderzoek naar dit soort gevallen, die heeft dat allemaal uitgevonden. Nou, en dat vond ik eigenlijk zo bijzonder.
Ik kan me wel voorstellen, ja.
Want ik had altijd een beetje het idee dat mijn vader een soort drama queen was, weet je wel. Ja. Altijd dat hij aandacht moest. Het was allemaal zo bijzonder wat hij mee had gemaakt. En nu realiseer ik me dat het eigenlijk allemaal veel erger was dan hij ooit vertelde.
En leek je op je vader?
Ja, ik ben ook een drama queen. Als je dat
nee, maar <Mario.
laughs> dit wordt toch wat tussen jullie twee, heb ik de indruk. Ja, er zit een toekomst bij BNL in het vat. Dat kan haast niet anders. En van de week zei je tegen mij, het is niet therapeutisch.
Nee.
Bij Veronica. En toch kan ik me voorstellen dat het je wel iets gebracht heeft op die manier. Enigszins een bepaalde manier van verwerking, een bepaalde plek kunnen geven, toch?
Nou ja, ik vond het altijd heel moeilijk om te begrijpen waarom mijn vader zo raar deed tegen ons.
Ja.
Maar ja, het is nu wel veel later, maar ik snap het nu wel. En ik denk nu, als ik hem was geweest, had ik waarschijnlijk nog veel raarder gedaan, begrijp je?
Als het de mogelijkheid was aanwezig nu om iets tegen hem te kunnen zeggen, wat had je nog graag tegen hem willen zeggen dan?
Nou, misschien wel, pap, sorry dat ik het allemaal zo verkeerd heb ingeschat.
Nou, dat is toch goed dat je het nu kan voelen.
Ja.
En dat heeft dat boek toch voor je kunnen betekenen.
Ja, maar ik vind ook wel dat je er een les aan kunt verbinden. Namelijk dat kinderen eigenlijk veel langer en serieuzer vragen moeten stellen aan hun ouders.
Dat wil je eigenlijk, hè? Dat elke groep 8 dat gaat doen, toch?
Ja, omdat op een gegeven moment zijn ze overleden en dan weet je niks. Dan kan je niks meer vragen. Dus nee. Het is gewoon, je zou eigenlijk een aantal interviewvragen moeten maken voor kinderen. En dan moeten zeggen van, nou, stel dat nou eens aan je ouders, en dan kom je allemaal dingen te weten die je nog niet wist.
TV voor met Bert dit.
Ja, zeker. En ik denk ook dat Catharine misschien wel een vragensteller is geworden, omdat ze die vragen vroeger niet stelde.
Precies.
En ze heeft natuurlijk een enorme bewijsdrift. Dus ze wil ook graag gezien worden door haar vader. Zeg ik dan maar even van de koude grond.
Ja.
Ja.
Van de week ook dus als je gezien wil worden, dan ben je ook wel geschikt om presentator te worden. Dat, je weet hoe dat soort dingen werken. Je moet gewoon gezien willen worden.
Ik vind dat bij veel presentatoren dat geldt inderdaad. Ja, niet voor mezelf natuurlijk, maar bij andere presentatoren.
Nee, absoluut niet. Kijk,
de redactie zit er vol met knappe, slimme mensen. Maar er zijn altijd maar een paar mensen die echt gezien willen worden.
Ja,
en dat is gewoon echt de drijfveer.
Ja. Nou,
die brandstof.
Je wordt nog steeds gezien, Catharine, wat dat betreft. Nou. Het boek heeft veel impact gemaakt tot nu toe. Toch? En veel reacties gekregen?
Ja, ontzettend veel. En ik ben zelfs al benaderd uit Duitsland of het niet iets voor de Duitse markt zou zijn. Nou, geweldig natuurlijk.
Ja. Ja, het beste.
Maar vragen ze dat aan jou? Is het niet wat voor de Duitse markt? Dat moeten zij toch zeggen, want het is wat voor de Duitse markt.
Ja, nee, maar het lijkt mij heel goed als de Duitsers zo'n boek lezen, ja.
Dankjewel, Catharine. En we komen elkaar snel weer tegen.
Dat ik hier mocht zijn.
En we zoeken even een leuke combinatie voor jou, een jonge man die straks bij Op1 dan bij WNL dat kan.
Jij denkt dat je dat allemaal kan regelen, man.
Man, ik ken zoveel mensen.
Ja?
Ja. Oh, ja. Nou. Komt allemaal goed.
Ik hoor van je.
Ja. Tot later.
9.
vrijdag 26 februari. Dan zit hij met de hoofdredacteur van WNL die grote plannen heeft. Politiek, economisch, noem het allemaal maar. Kun je nog een tipje van de sluier oplichten? Dat je eentje nou vooruit kan pikken?
Ja, we hebben wel een grote, mooie grote programma's waar we NPO 1 maken over ondernemend Nederland. Dus dat, en dat zit eraan te komen.
Misschien ook.
Nee, ik denk dat dat in series zal gaan van 6 tot 8 afleveringen. En dat schema in de avond zit natuurlijk ook verschrikkelijk vol. We worden niet de grootste omroep, Wilfred. Dus,
nee, je bent, wat noem je zelf? Een piratenbootje, toch? En geen slagschip.
We zijn een. Nou, dat heb ik ook gezegd om mensen echt te overtuigen van je moet er hard tegenaan gaan. Je moet flink proberen te presteren en ideeën bedenken. En het is niet een vanzelfsprekendheid dat je er bent.
Nee.
Dus het is best wel leuk om het beeld van de piratenbootje erbij te houden.
Ja, WNL is het piratenbootje. En
er zit allemaal
Avatros en zo. Dat zijn slagschepen.
Dat zijn de oude tankers.
Ja, en die draaien moeilijk bij, hè, die tankers ook, toch?
I know.
Ja. En daarom zitten ook Astrid Joosten en Paul de Leeuw op vrijdagavond.
Dat weet ik niet, moet je aan Bien en Vara vragen. Okay. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel gekende gezichten van de Vara.
Ja, op het gebied van interviewen zeker, toch?
Ja. Nou ja, Paul de Leeuw heeft fantastische interviews gedaan. Alleen niet in deze zitting.
Bedoel ik. Bernard, goed dat je er bent.
Fijn om te zijn.
Ja. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil het WK voetbal juist gebruiken om verder druk uit te oefenen op Qatar voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nou, dat vind ik zo'n gelul.
Ja.
6500 doden tot nu toe.
Er is maar één woord voor, vind ik, godspe.
Dat is het woord.
Echt een godspe.
Ja.
Als er zoiets gebeurt, je weet er nu zoveel van. Bij de voorbereiding van dit onderwerp voor deze uitzending ben ik nog even gewoon in mijn eigen spullen gaan kijken. Ik ben, zoals je weet, helemaal geen sportman. Maar ik heb al in 2000 juni, geloof ik, 2014...
Ja, hier heb ik hem.
Een column geschreven dat over die slavenarbeid en dat het allemaal zo'n schande was.
Dit is het moment waarop geweten, verantwoordelijkheid, moraal en menselijkheid het kunnen winnen van meedogenloze zakkenvullers en andere schurken. Het is de laatste kans om te kiezen voor fatsoen en integriteit. Was getekend Bernard Hammelburg inderdaad 11 juni 2014.
Ja, dat is alweer een paar dagen geleden. En ik was niet de enige. Hè. Er was toen een koor van journalisten en ook politici en actiegroepen en weet ik wat allemaal. Ook in de sport waren er heel veel mensen die zeiden, ja, er zijn toch grenzen. Ja. Je kan toch niet alles maar doen? En het is gewoon doorgegaan. En nou, nu kwam dan die publicatie in The Guardian dat er inmiddels, wat is het, 6500 slaven zijn omgekomen.
Slaven zeg je ook, hè?
Slaven, ja, gewoon. Slavenarbeid zijn omgekomen in dit project. Nou, dat is gruwelijk.
Ja.
En de vraag is, en dan vind ik zo'n reactie, ja, dus de mensen zeggen, ja, nou, we weten nou tenminste wat daar aan de hand is. Alsof we dat al niet wisten van dat soort staten.
FIFA zegt ook, ziet geen reden voor ongerustheid tot nu toe. De stadion schiet er lekker op, hè, liggen er goed bij, de airco's werken.
Ja, en die hotels ook. Dat gaat allemaal fantastisch.
Dus maar dat je zegt dat het algemeen bekend is. Ik denk dat de hele Arabische wereld natuurlijk vol zit met slavernij. Ik bedoel, kijk bij alle oliestaten. En als je ziet hoe het werkende deel van de bevolking eruit ziet, dan weet je dat ze allemaal zijn ingevlogen uit India.
Maar Bert, die hebben niet meegedaan aan een wedstrijd om het WK voetbal binnen te halen.
Nee, maar ik denk
deze
dat
wel. Dus als het Saoedi-Arabië was geweest, kun je precies hetzelfde verhaal vertellen. Daar heb je in Riyadh heb je een plein dat heeft de bijnaam Chop Chop Square. Omdat daar mensen in het openbaar worden onthoofd met een sabel. Ja. En de beul is zo populair dat hij regelmatig in het plaatselijke op één plaatsneemt. Kun je dat voorstellen?
Ik vind het een hele goede informatie. Omdat
een held in de talkshows. Dus in die wereld gebeurt dat.
Ja, omdat er geen liberale waarden zijn daar.
Heb je helemaal gelijk. Alleen de vraag is, Saoedi-Arabië heeft niet meegedaan. Die heeft niet geprobeerd om het WK voetbal weer te halen. En Qatar wel. En daar zijn allerlei dingen gebeurd, denk ik. Maar dat weet jij waarschijnlijk beter.
Dat kun je nooit bewijzen. Maar het feit dat de FIFA zegt dat het allemaal prima is wat daar gebeurt, zegt eigenlijk alles.
Maar de FIFA zit er ook vol met boeven, Wilfred.
Natuurlijk, alleen maar. Ik bedoel, de ene boef heeft de andere boef vervangen. Blatter moest op een gegeven moment weg en er zit gewoon een nieuwe.
Nou begrijp ik dat Blatter destijds nog wel heeft geprutteld. Die stond, om het zomaar te zeggen, aan de goede kant in deze kwestie.
Nou, ja.
Niet?
Hij kreeg te weinig geld, had ik de indruk. Maar
hij kreeg te weinig geld om te zeggen. Oké, dat zou ook kunnen. Maar hoe dan ook. Maar je moet natuurlijk ook naar de andere kant kijken. Want wat mij nou zo fascineert is zo'n reactie van Blok. Waarom komen al die, ook in de internationale wereld, waarom gebeurt er zo weinig? En dat heeft ermee te maken dat Qatar natuurlijk ook strategisch, geopolitiek, om dat woord maar een keer te gebruiken, zo belangrijk is. Want ik geloof dat de grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten zit in Qatar. En daar zit ook het opperbevel dat bijvoorbeeld de strijd tegen IS heeft aangevuurd. Dus die 4 of 6 Nederlandse F-16's die hebben meegevlogen, die vielen onder het commando in Qatar.
Ja.
Maar Bernard, jij weet toch ook dat we voor internationale veiligheid soms zaken doen met hele grote boeven. Ja, en met hele grote tirannen en dictator.
Jawel, goed, dat kan allemaal. Dat mogen zo zijn. Maar dat maakt het niet minder wrang. En zeker niet met deze onthullingen zoals.
Nou, wat het meest pijnlijk is, denk ik, Bernard. Ik had gisteren ook een Gertje Segers nog even op de app. Weet je wel, die wil samen met D66 ook al aankaarten dat we dat niet meer moeten
gaan. Ja, en Segers die roepen allebei dit. We moeten daar gewoon niet heen. En dan had je nog Karabulut, die
zat
motie heeft ingediend en zegt. Er moet in elk geval geen officiële Nederlandse delegatie heen. Niet de koning, geen ministers en dat soort dingen. En die is aangenomen in de Kamer.
Maar verder, wij gaan hier schande van spreken en het gaat gewoon door. Dat is het meest pijnlijke er gewoon aan. Maar er gaan waarschijnlijk nog een paar duizend doden van.
Maar onze bestuurders, onze overheid, gaat natuurlijk niet over de Nederlandse club daar of voetbalteam daar gaat spelen.
Nee, maar je kunt wel als parlement vragen aan de regering of aan het staatshoofd om er in elk geval zich van te distancieren. Dat kan.
Ja, maar het meest principiële zou zijn, ga er niet voetballen. Ja, maar dat doe je niet mee aan de kampioenschappen.
Maar goed, het aparte is, we hadden het net met Katrien ook over racisme. Die jongens staan dan de hele tijd in allerlei brochures en uitingen en acties. Met banden om, weet je wel, tegen racisme en tegen uitbuiting van mensen.
Heb je nu over de spelers?
De spelers, ja.
Maar dat vind ik altijd
een hele. We hebben een tv-programma in de ban gedaan vorig jaar ook. Omdat ze een grap niet erg leuk vonden. En als het dan hierom gaat, dan hoor je daar eigenlijk niet zo
over. Omdat het om het geld gaat.
Ja.
Ja. Dat is waar. Maar ik vind het altijd heel lastig om het op de spelers af te wenden.
Omdat de spelers dan ook.
Maar een speler heeft toch ook een individuele.
Jawel, nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar toch, ik denk dat de clubs, de organisaties, dat je die verwijten moet maken in de eerste plaats. Ja, en die
dus de KNVB moet dan een actie ondernemen, en niet de spelers?
Nee, dat vind ik eigenlijk wel. Dat vind ik eigenlijk wel goed.
Ja, maar de spelers kunnen niet omdat de KNVB hun systeem is. De KNVB kan niet anders omdat die weer in een systeem zitten. Dus op dat moment is het alleen maar onmacht. En zeggen van, oh, wat is het erg aan toch?
Ja, dat is waar. Nou goed, er zijn, ik geloof in Melbourne destijds bij de Olympische Spelen zijn er sporters weggebleven, ook Nederlands. Ja, de vraag is wat die uiteindelijk hebben bereikt. Was het 56? Ja, 56. Dat ging dan over Hongarije, de inval in Hongarije.
Ja, destijds in 78 had je ook die actie van Bloed aan de Paal van Freek de Jonge.
Freek de Jonge, ja, Argentinië.
Dat we niet naar Fidel had zijn regime toe mochten. Ja. Maar uiteindelijk ging Nederland zelf natuurlijk ook. En toen Nederland de finale hadden, stond iedereen mee te juichen natuurlijk. Oranje.
Ja. Maar dat neemt niet weg dat de cijfers zoals we toen vermoeden dat er waren, hè, dus zoveel jaar geleden, dat nu bevestigd wordt door dat enorme onderzoek wat in The Guardian is gepubliceerd, dat maakt het toch net iets anders. Dat
maar ja, met name ook omdat het doden gerelateerd zijn aan het WK voetbal.
Kijk,
het is niet dat het regime alleen maar aan het WK voetbal, omdat die stadions gebouwd moeten worden, maar er is inmiddels 6500 mensen aan overleden zijn met die bouwpartijen.
Ja, voornamelijk Nepalezen.
Ja.
En nogmaals, en dan.
Maar we zijn het allemaal eens, hè, hier, maar er gaat dus niks van.
Nou, ik vind wel op zich een heel positief effect ervan dat iedereen er nu over praat. Dus je haalt zo'n kampioenschap binnen als prestige. En je krijgt er gewoon wereldwijde slechte pers van. Dat vind ik wel weer mooi.
Ja, maar trekken ze zich er wat van aan, Bert? Met interesse en hout. Wat je net zo zegt.
Alles de grammetje.
Basis. Onderhandelingen. Wereldvrede. Al dat soort zaken. Hè?
Ik denk
alles rond. 11 tegen 11.
Ja.
Nee, ik bedoel, het lult allemaal maar door, weet je wel. Dus.
Ja. Maar nogmaals, ik verwijt het de organisaties en de corruptie die ongetwijfeld plaatsvonden. En ik ben heel terughoudend in dan naar de spelers wijzen. Dat zijn de laatste die er iets aan kunnen doen. Hoe vaak speelt een voetballer in een WK in zijn carrière?
Je zit gevangen in het systeem.
1 of 2 keer maakt hij dat mee. Dus wat verwacht je nou? Dat hij roept, ik ga niet, dat vind ik nou weer moeilijk.
Oké. En jij ook.
Ja, dat vind ik heel moeilijk voor een sporten. Ik vind het ook heel moeilijk om Blok te vragen. Ik ga er eens even wat van zeggen, weet je wel.
Maar die denkt dan, toen onze F-16's daar rondvlogen, kwamen de commando's uit datzelfde Qatar.
Ja,
en iemand die dat weet, die verwijt hem dan meteen. Van, ja, en dan ga je ze nou verwijten maken. Terwijl we daar een enorme strakke band mee hebben.
Het is een
bondgenoot.
Boeven als bondgenoten. Ja, dat is niet fijn, maar je hebt ze soms wel nodig.
We gaan dus gewoon door, eigenlijk. Het gaat allemaal gewoon door.
Ja, gelukkig wel. Ja.
Okay.
Heel veel dingen wel. Maar ik vind dit een schandvlek.
Is het ook.
En dat moet gewoon gezegd worden. En of dat nou invloed heeft, nee. Want die column heb ik 6 jaar geleden geschreven. En niemand heeft geluisterd, Wilfred. En
nee, Bert. Dat is waar. Ja,
nee, maar in al die landen worden ook al tientallen jaren mensen onthoofd. Dat vinden we ook allemaal heel erg. Ja. Zeggen we altijd weer wat van. En ze luisteren gewoon niet.
Je hebt gewoon.
Nee. Dankjewel, Bernard. Ik wilde zeggen Bert, maar jij bent Bernard. En hij is Bert.
Same difference, ja, zeggen ze in New York.
Ja, precies. Tot later.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
We gaan nu de lente in en dan vanavond de persconferentie.
Why have we been fighting this pandemic for so long?
Hopelijk hebben we nog wat mazzel.
Als regel geldt, niets is zeker.
Wilfred Genee.
BNL-baas Bert Huisjes, hij zit vol plannen. Dan gaat hij zo meteen allemaal nog even vertellen. Hij is mijn co-host namelijk. Waarom is het zo moeilijk om uit de prostitutie te stappen? Jo Janneke van den Bergen onderzocht het. En wielrennenverslaggever Gio Lippers, hij is de gast. Hij schreef een boek over de ultrakorte, maar al super enerverende wielerjaar 2020. Een tempootje, hé. Ja. En Katharine Keil gaat er vandoor. Dag Katharine. Tot de volgende keer. Ook een goede naam voor het programma. Dag Katharine. Ja. February. Bert, een veel groter budget. Ik hoorde jou zeggen nog meer dan 24 miljoen. Waar kan het naartoe oplopen dan? Als het gek wordt.
In principe heb je een recht op een bepaald budget. Maar als je heel goed presteert en heel goed voorstelling. De NPO
kan
je...
Het gaat niet meer om leden, heb ik begrepen. Normaal gesproken moest je er 150.000 hebben. Maar dat is niet meer nodig.
Nee, de ondergrens is nu 50.000 leden. Ja. En voor een grote geviseerde omroep 100.000. En dat heeft te maken ook dat die leden waren natuurlijk altijd een ticket naar subsidie.
Ja.
En nu zeggen ze ja, mijn omroep moet ook wel wat voorstellen. En anders, weet je wel. Dan zijn ze allemaal hetzelfde.
Ja. En maar hoeveel leden heb je nu dan? Op
we hebben er 62.000.
Oké, dus dat mag je
maar ik wil wel graag door naar de 100.000. Alleen, het gaat niet alleen om leden. Het gaat ook natuurlijk om wat je doet. En of het herkend wordt. En of de politiek en of de samenleving herkent dat je wat anders doet. Dan
en wat doen jullie anders, vind jij, in het oog ten opzichte van veel andere zenders?
Nou ja, wij zijn gematigd rechts. Dat is al een uitzondering binnen de publieke omroep. Hmm. We doen heel veel aan economie en ondernemerschap. We doen veel aan politiek. We doen veel aan veiligheid. Dat zijn echt thema's die binnen die liberaal-conservatieve stroom... Ja, dat is gewoon gematigd rechts. Gewoon heel belangrijk worden gevonden. En dat is gewoon minder binnen de rest van de publieke omroep. En die publieke omroep wordt steeds belangrijker, omdat je Facebook, Twitter, alles begint natuurlijk enorme golven te bewegen.
Ik red nu voor eigen parochie, maar ga door, ja?
Ja, nee, ja, dat doe ik zeker.
Ja.
Maar als we dan met z'n allen toch een publieke omroep willen hebben en je wil er gewoon belastinggeld in stoppen, ja, dan kan je maar beter hebben dat het alle stromingen zo'n beetje representen in dat systeem.
Ja. Maar je bent ooit bij Poont begonnen, schiet me nou opeens. Daarna ben je al vrij snel naar WNL gegaan. Als je dan naar Poont kijkt, vind je dat dat ook bestaansrecht heeft?
Nou, dat is aan Poont om dat zelf uit te leggen. Moet
een politiek antwoord, ik hoor het weer, ja.
Ja, nou ja, ze hadden ook een heel andere uitgangspunt. Ze wilden gewoon voor de netwerkregeneratie. Dus mensen die, zal ik maar zeggen, niet meer vastzitten aan de traditionele media. Daar wilden zij mee gaan doen. En moet ook zeggen dat ze op digitaal vlak zijn ze de grootste omroep van heel Hilversum.
Ja, maar laten ze dat dan lekker doen, toch? En helemaal de televisie.
Ja, maar ik weet niet wat hun keuzes worden. Maar ze zijn tegenwoordig ook weer vaker te zien op tv. Dus kennelijk vinden ze dat toch ook wel weer interessant.
Ja. Dus zijn er nog mensen in je hoofd die je graag naar jou toe ze willen halen?
Wilfred Genee, wil je zeggen?
Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je een uitgebreidere programmering krijgt, dat je ook meer mensen zou willen hebben. En dat je misschien wel mensen in je hoofd hebt zitten.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat ik deels ook wel erg van belang vind om zelf mensen om op te lijnen en omhoog te werken.
Maar zie je mensen die dat rechtse geluid van jullie vertegenwoordigen op dit moment? In de media die je zou kunnen gebruiken?
Oh ja, mijn redactie is er vol mee. Dus het zijn zeer ambitieuze mensen. Die kunnen meer dan wat ze nu doen. Welmoet Zijdsman ging ook van Goedemorgen Nederland naar Op1.
Ja.
Wieger Hermen doet een heel geprofileerd programma op Radio 1. Die kan ook meer. Er zijn
best... En dat ze zo snel doorstromen, de even Jinex van deze wereld en de Merel Westrix, dat begrijp je dan ook wel? Dat hoort er een beetje bij.
Ja, dat hoort erbij, omdat zo'n organisatie wat minder snel omhoog gaat dan persoonlijke ontwikkeling. En dat, voor mij hebben we straks een gesprek met Johanke van den Bergen. Die begon ook als verslaggever bij Poont.
Ja.
En haar ontwikkeling ging zoveel harder dan die van de omroep. Dan denk je op een gegeven moment, dan word je documentairemaker of... je gaat allerlei andere dingen doen. En dat gaat dan
jullie
sneller
kennen elkaar
dan...
ook, neem ik aan, toch?
We kennen elkaar, maar ik was een tijdje haar hoofdredacteur. Niet al te lang.
Nee?
Halfjaartje. Ja, een paar maandjes is een tv-seizoen.
Ja. En? Hoe ging dat? Was dat talentvol?
Nou ja, dat weten we toch allemaal. Dat zij mooie programma's maakt.
Ja. Dat wil ik graag.
En het was heel zwaar werk, want het was met een heel klein team. Werd er dagelijks een programma gemaakt. Ik denk dat maar weinig mensen dat kunnen. Dat er denk ik met 3-4 verslaggevers, die misschien wel 6 items op een dag haalden. Werkte van 's ochtends 9 tot aan uitzending. Nou, bedoel, als je daar doorheen komt, dan kan je wel wat.
Ja.
Dus ik heb ook wel best wel wat mensen van Poont aan het werk. En dan weet je gewoon, dat zijn wel. Die hebben de opleiding wel gehad.
Ja, Dennis Schouten, kun je daar wat mee eigenlijk?
Ik vind Dennis een hele interessante jongen, maar ik vind hem niet heel erg passen bij WNL.
Waarom niet?
Ik vind hem heel erg pront. En ik vind hem ook, ik vind hem ook goed passen bij die radioprogramma's. Dit is natuurlijk iemand die heel erg schurend is.
Polariserend, wil je dat ook gebruiken?
Polariserend, ja. Ja, weet je wel, wat Jan Roos ooit was bij Pont, dat is hij ook een beetje.
Ja, maar brutale geluid wil je eigenlijk liever niet.
Nou, mijn groep mensen is best wel huiverig voor hufterigheid. En op het moment dat je heel erg scherp gaat varen, dan kan het wel eens hufterig worden.
Ja.
En dat is precies de grens die je niet over moet gaan.
Maar mijn groep mensen, dat klinkt wel heel apart. Wat is dat precies, mijn groep mensen?
Dat zijn gewoon hele nette mensen. Die zijn gewoon een beetje rechts van het midden. En die werken hard en snappen wat tradities voor staan. En willen graag vooruit. En willen graag ook een betere baan. Een ondernemer. Die gewoon zijn bedrijf wat groter wil laten groeien. Ja, dat weet je wel. Het is heel gematigd, maar heel constructief.
Nou, ja,
dat klinkt, voor veel mensen klinkt dat saai. Ik zag de gemiddelde Nederlander geportretteerd in het AD. En ik moest er wel een beetje om lachen. Weet je wel, een 44-jarige die altijd VVD had gestemd. En 14 keer per jaar barbecued.
Ja.
Ja, nou ja.
Toen dacht je, dat zijn ze. Dat zijn mijn mensen.
Daar heb je ze. Ja. Ja. Maar dat zijn niet mensen die graag in een uitkering willen belanden. Nee. Mensen die willen werken. Als ze een baan niet leuk vinden, beginnen ze een eigen bedrijf. Weet je wel, nou ja, dat zijn die busjes met bij tuinieren voor u. Grasmaaien doen wij, weet je wel.
Maar ze zijn ook niet heel uitgesproken als het gaat om racistische dingen. Of,
Nee, maar ze zijn hartstikke liberaal. Ze kunnen, maakt hun niet uit of ze samen met een Turkse ondernemer werken, weet je wel. Het gaat erom of je samen geld kan verdienen. En of je klanten kan
werven. Het klinkt wel overzichtelijk zoals je het vertelt nu, Bert.
Het is ook helemaal niet moeilijk.
Nee, zo simpel kan het eigenlijk zijn, hè?
Het is hartstikke simpel.
Ja, laten we dat simpeler houden dan met z'n allen. We gaan zo door.
Ik ben Jolanda van der Velde van de ANWB Verkeer.
De Fright Move op vrijdag 26 februari. Bert Huisjes, even de laatste berichten weer, Bert. Even.
Ja, het ging even over een kandidaat voor de lijsttrekkersserie. Het ging over Thierry Baudet.
Oh, daar ben je blij mee.
Nou, daar kwamen weer wat de laatste ontwikkelingen langs. Wat hij had gezegd in Deventer. En dat hij zich niet aan de coronamaatregels had gehouden op Urk. Wat ik best wel een grote belemmering vind. Want ik vind het vervelend als mensen die een hand willen geven. Terwijl je zelf denkt van nou, weet je, we hebben het anders afgesproken met elkaar.
Ja, hoe kijk je naar Baudet dan? Wat vind je daarvan?
Dat is best aanvankelijk. Toen hij de winnaar was van de vorige verkiezingen.
Ja.
Toen vond ik dat programma niet eens zo heel gek. Het was gewoon een conservatief programma. En niet dat ik zo conservatief ben als hij. Maar nee. Het was niet onredelijk of zo. En dat is natuurlijk ontaard in een soort gekkenhuis. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, en hij is nu een one-issue partij geworden, geloof ik, voor virusontkenners of virusbestrijders. Of,
maar vrijheids, bestrijd nu ook dat die zetelverdeling, zoals die nu geschetst wordt, die zou niet kloppen, hè? Die peilingen.
Nee, dus alles is fake news. Hij pakt wel best wel veel dingen over die we ook in de VS hebben gezien.
Ja. Opmerkelijk. Jo-Janneke van den Bergen, hartelijk welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Hoe was hij als hoofdredacteur?
Ik zeg, fijn dat ik er nu even bij mag zitten als het over me gaat. Hè. Ik zat hier op zo'n tafeltje op 20 meter afstand.
Ja, sorry, dat was niet netjes.
Nee, hoor, dat heeft helemaal niks. Want Bert en ik hebben inderdaad maar korte tijd samengewerkt, maar dat was hartstikke prettig. En wat Bert al zei, het was een drukke tijd. We werkten hard en lang en het maakte ons niet altijd even vrolijk, maar het was ook enerverend.
En het was origineel op dat moment.
Zeker.
Zou je nu voor de club van Bert kunnen werken als je dit verhaal zo hoort?
Voor de club van Bert is weer een andere club dan Bouw natuurlijk.
Dat weet ik, maar hij heeft net even zijn club een beetje omschreven.
Ja, nou, ik ben eigenlijk juist weggegaan bij een club omdat ik weer lekker voor mezelf bezig wil zijn. Ik heb 4 jaar bij Eén Vandaag, Avrotros gezeten met heel veel plezier. En vorig jaar weer begonnen met de eigen programma's maken. En dat is toch wat ik het leukst vind om te doen op dit moment. Maar Bert en ik hebben wel eens contact met elkaar gehad door de jaren heen. Dus wie weet.
Je sluit het niet uit, hoor.
Je sluit het niet uit.
Je zou bij die club passen, zeg maar. Dat komt wel goed dan.
Ik denk dat je een tikkie progressiever bent.
Dat denk ik wel. Ja, dat
weten we van elkaar. Maar kijk, zo'n serie die je maakt, zou ook bij ons hebben gepast, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
En dat gaat het over de prostitutie.
Jo-Janneke uit de prostitutie. Waarom opnieuw? Want je hebt mede gemaakt 5 jaar geleden.
Ja, dit heette Jo-Janneke in de prostitutie. En ik hield eigenlijk met een aantal vrouwen uit die serie contact. Dat vind ik belangrijk, om met die mensen ook een band aan te gaan en te houden. En ik zag dat zij allemaal op een gegeven moment wilden stoppen. En dat heel erg moeilijk was. Ook de vrouwen die daar uit eigen beweging ooit waren ingestapt.
Ja.
Ook de vrouwen die als koningin op de wallen bekend stonden. En in allerlei programma's hun verhaal deden. En die opeens tegen mij zeiden, jezus, ik wil nu eruit. Maar dat gaat zomaar niet. En ik heb geen huis. Ik heb last van trauma's. Ik heb last van verslavingen. Ik zit in een bubbel. Ik heb geen sociaal netwerk buiten deze wereld. Wat moet ik nu? En ja. Daarvan dacht ik, dat vind ik toch wel eens interessant om dat beter te bekijken. En tegelijkertijd hoorde ik veel geluiden over toename van steeds vaker steeds jongere kinderen in de prostitutie in Nederland. Want denk natuurlijk vaak aan Thailand, Cambodja. Maar dat gebeurt ook in Nederland. En dan hebben we het over 2 tot 3 kinderen per middelbare school in Nederland omgerekend. Dus dat vind ik fors. Dus dat triggerde bij mij wel weer het gevoel van, nou, ik wil hier weer
in. Ik begreep uit de vorige keer van die 5 jaar geleden dat met name jouw vrouwelijke crewleden daar gewoon hulp voor hebben gezocht, toch, na afloop?
Omdat we hebben allemaal gesprekken met een psycholoog gevoerd, inderdaad. Ja. Omdat op een gegeven moment je wereldbeeld werd daar niet vrolijker van. En je manbeeld ook niet. En we hadden eigenlijk allemaal, we hadden geen zin meer in seks. Onze mannen waren heel erg blij met de serie. Nee, ja. Maar even serieus. Het vrolijke en het leuke van seksen verdwijnt dan toch een beetje. Als je alles maar die verhalen hoort.
Maar als ik je dit nu al schetsen, dan is dat waarschijnlijk nu weer het geval. Als je
ja, nee, dat klopt. En dat gaat met name omdat het ook over die minderjarige prostitutie gaat. En dat zijn meiden en jongens ook van 12, 13, 14 die daar in balans zijn. En er zijn dus mannen die daarvoor betalen. En ook niet maar een paar mannen, maar dat zijn er een heleboel. En dat is niet vrolijk om aan te denken.
Ik schrik daarvan, Bert, van dat soort verhalen.
Ja, ik vind dat een heel serieus veiligheidsthema. Ik bedoel, dit is kinderen. Dit vind ik kindermisbruik. Ik heb vanochtend een uitgebreide artikel ook gelezen in het Algemeen Dagblad over jouw serie. Ja. En dat zijn natuurlijk kinderen die dat eigenlijk een beetje ontgroeid zijn. Hè, en nu hopen dat ze ervan wegbreken. Maar ik vroeg me wel af, als ik dat zo bekijk, heeft het ook te maken met dat er misbruik wordt gemaakt van hun verstandelijke vermogens?
Er is ook een groei van verstandelijk beperkte kinderen in deze sector. Als je daar bedoelt. Ja. Dus dat verstandelijk beperkte en verstandelijk gehandicapte kinderen, helaas. Maar deze twee meiden zijn gewoon weldenkende, slimme dames. Alleen in een bepaalde situatie gekomen. Dit waren toevallig 2 meisjes die in jeugdzorginstelling hebben gezeten. Waar het niet altijd even veilig is en waar je niet altijd met de meeste prettige personen in contact komt. En die worden dan op jonge leeftijd in die prostitutie geronseld. Maar je ziet het gewoon tegenwoordig. Het gaat niet alleen maar om probleemkinderen. Social media is een grote accelerator hiervan. Omdat kinderen natuurlijk steeds jonger zitten op TikTok, Instagram, op de games ook. Alles met een chatfunctie is een gevaar. Eigenlijk helaas voor kinderen. Ze worden benaderd door mensen die zich voordoen als een leuk vriendje of een leuke buddy. En er wordt gevraagd om een blootfoto, een filmpje. En als ze dat in handen hebben, dan bam, dan is het al te laat vaak, dan kunnen ze chanteren. En dat gebeurt dus ook op grote schaal. Ik kijk met dit programma ook mee met een aantal onderzoekers op dark web. En wat je daar voorbij ziet komen, dat is sowieso natuurlijk het afvoerputje van de wereld. En dan word je ook echt, dan word je wereld. Dan kan ik echt niet slapen hoor, een paar nachten.
Maar er zijn dus mensen van de politie die dit moeten onderzoeken.
Er zijn mensen van de politie. Er zijn ook mensen die met 1 been in de politie bij de politie werken. En een eigen organisatie hebben opgericht. Omdat er natuurlijk weinig mankracht is om dit allemaal in de gaten te houden.
Ja.
En dat is ook wel iets wat ik aan wil kaarten met die serie. Dat het iets is waar we niet te naïef over moeten zijn. Hè? Internet is gewoon een groot deel van ons leven. De kinderen zitten heel veel op internet. En op dark web zijn gigantisch veel mensen actief die handboeken en tips uitwisselen met elkaar. Van hoe kun je nou zo'n fotootje krijgen? Hoe kun je ze daarmee chanteren? Dat is ongelooflijk. En dat gaat over fora waar 2 miljoen mensen lid van zijn. Dat zijn niet maar
2 miljoen mensen?
Ja, en dat is gewoon 1 forum op dark web. En zo zijn er velen. Dus we moeten ons niet we moeten niet denken dat het maar een hele klein groepje griezels zijn. Dat is helaas niet het geval.
Maar jij schetst helemaal aan het begin van dit gesprek dat je met vrouwen praat die proberen eruit te komen. Dat blijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Ik begrijp ook dat je daar niet echt een oplossing voor kan vinden. Eigenlijk hoop je met die serie dat er misschien oplossingen gaan ontstaan daardoor.
Nou ja, het gaat ook om bewustwording. Wat die vrouwen zelf ook zeggen, van ik heb me nooit gerealiseerd dat ik hier tegenaan zou lopen.
Nee.
En het gaat ook een beetje over de vraag van, we zeggen in Nederland, prostitutie is een legaal beroep. En daarmee vinden we ook dat het een normaal beroep is. Nou ja, elke sekswerker zal je kunnen vertellen dat dat niet zo is. Want ze kunnen geen rekening open, ze kunnen geen hypotheek krijgen, ze kunnen geen verzekering afsluiten. En als jij bij het uitzendbureau komt met je cv met 20 jaar tippelzone, dan word je niet teruggebeld. Dus dat is een beetje een knelpunt. En dat maakt het een kwetsbaar beroep. Want dat maakt dat je dus ook denkt als sekswerker, ik hoor niet in die buitenwereld, ik hoor niet bij de maatschappij.
Maar wat zou dan de oplossing moeten zijn in deze? Wat is dan de conclusie die je getrokken hebt?
Nou ja, dat we niet zo naïef moeten zijn over het feit dat dit een beroep is wat we hebben gelegaliseerd in Nederland. Maar daar houdt het niet op. Nee. Er gaat 3 miljoen per jaar van het kabinet naar uitstapprogramma's. Dat is een symbolisch bedrag in mijn ogen. Omdat er wordt niet gecheckt wat er eigenlijk met dat geld gebeurt. En wat de resultaten zijn. Het ChristenUnie en CDA hebben dat bedongen in dit kabinet. Nou, straks hebben we een nieuw kabinet en dan moeten we maar weer kijken. Maar we moeten reëel zijn over het feit dat als we dit beroep in Nederland zo goed mogelijk willen handhaven, willen in stand willen houden en willen aanhouden zoals we dat nu doen, dan moeten we ook rekening houden met het feit dat het niet een beroep is als ieder ander beroep. En nee, dat er meer voor nodig is om dat op een goede manier in banen te leiden.
Heb je samengewerkt met een uitstapprogramma?
Ja, maar we
want die mensen komen natuurlijk niet gewoon aanbellen van ik wil graag op tv mijn verhaal doen.
Nee, klopt. Nee, dat gaat heel veel via. Ik heb veel contacten in die wereld. Dus dat gaat via. Is dat op zich goed gelukt om met mensen in contact te komen die ook heel dapper herkenbaar hun verhaal willen vertellen. Maar we hebben met verschillende uitstapprogramma's contact. Via Friesland is een heel mooi voorbeeld. Doen heel goed werk. Maar die zeggen ook weer, er is natuurlijk heel erg bezuinigd op de zorg met de decentralisatie. Hè, 5 jaar geleden. Waardoor we zien dat er heel veel kennis is weggevloeid. Als je het hebt over uitstaptrajecten, hulpplannen en organisaties hebben minder kennis om die mensen te helpen. De problematiek neemt toe, zeker bij jongere mensen. Dan hebben we het over automutilatie, zelfmoordpogingen. Omdat er gewoon vaak geen goede hulp geboden wordt.
Is de strafbaarheid goed genoeg? Als jij als consument een jong iemand misbruikt?
Nee, dat is helaas niet het geval. Tot grote frustratie van het Openbaar Ministerie. Want die hebben sinds de Valkenburgse zedenzaak, die jullie waarschijnlijk nog wel kennen.
Ja, natuurlijk.
Dat was eigenlijk sindsdien is er naar klanten gekeken. Daarvoor gebeurde dat eigenlijk helemaal niet. Ging het altijd om de pooiers. Sindsdien gebeurt dat meer en doet OM daar ook zijn best voor. Maar als die mannen dan al voor de rechter komen, dan komen ze toch vaak weg met een taakstraf. Er is een taakstrafverbod, maar dan legt de rechter 1 dag gevangenisstraf op.
Ja. En dat vind ik verbijsterend.
Ja, en wij spreken die mannen ook in de serie. En dat is ook wat ze zelf zeggen. Het is geen risico voor ons. Dus de lust wint het van het verstand. Maar het is belangrijk om ook naar die kant te kijken. Want zonder vraag is er geen aanbod.
Nee, en de oplossingen zijn nog ver weg, als ik het zo hoor op dit moment. Nou, er moet echt wat gaan gebeuren.
Ja, er moet echt wat gaan gebeuren. Absoluut.
Jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Ik bedoel, dat zijn die dingen waar je met je TikTok-verhaal enzovoort, maak je dan zorgen over.
Moeten we als ouders en scholen ook bewuster van zijn.
Ja, ja, absoluut waar. Jo Janneke uit de prostitutie. Vanaf dinsdag 2 maart wekelijks te zien bij NPO 3, 8:15. Het is absoluut de moeite waard als ik dit hoor, Joanneke. Succes daarmee.
Dankjewel.
Oké, tot later.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland.
En iedereen staat bovenop elkaar te feesten als we op Lowland staan.
Nee, wij doen daar niet aan mee. Nee.
Het kabinet zoekt naar de uitgang. Wilfred Gené.
Patrick Lodeer schiet jongeren met een beperking te hulp in. We gaan het maken. Het is een kom en gaaf van de publieke opgroep is het hier vandaag. Wat dat betreft, Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, kent natuurlijk ook Patrick Lodiers heel goed, hè?
Nou, vooral van al zijn mooie mediaproducties. Ja.
Maar niet persoonlijk?
Nou, niet echt, toch?
Ja, we hebben de laatste keer gedebatteerd, of tenminste mocht ik debat leiden over de verkleuring bij de publieke omroep.
Oh ja. Nou ja, een debat, dan ken je iemand nog niet helemaal erg goed, hè?
Nee, vind ik ook.
Dus. Nou, deed hij het? Leidde je het debat goed?
Volgens mij hadden we wel een verschillende opvatting. Want binnen de publieke omroep hoor je altijd diversiteit. Het ging over een divi-bokaal, geloof ik. Was dat destijds?
Het was een bijeenkomst van, zoals we dat dan noemen, omroepbobo's.
Omroepbobo's. Die dan belegd was om...
Wel goed, hè? Want ik vind wel dat je daarover moet discussiëren.
Maar ik heb het altijd liever over representativiteit, weet je wel. Dat gewoon een redactieprogramma's moet een beetje een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving.
Zo is het.
En... Het wordt heel vervelend als mensen op kleur worden aangenomen, want dan voelen ze zich niet helemaal meer dezelfde als hun collega die ook gewoon ambitie heeft. Weet je wel? Dat is niet oké.
Dat is niet oké, zegt hij. Herken je dat?
Nee, kijk, dat debat was goed, omdat dat was in de tijd van Black Lives Matter, dat is nog niet eens zo lang geleden.
Ja, zeker. Dus iedereen zat in een hype.
Dus ook de publieke omroep voelde zich aangesproken. En dan ben ik blij.
Maar terecht wel. Maar...
En dan ben ik blij dat er in ieder geval gediscussieerd wordt en hopelijk dat daar iets uitkomt, ja.
Ja, Sander Schimmelpender riep toch dat er in Hilversum alleen maar van die oude witte mannen zitten die een beetje naar hun eigen geleuter luisteren en helemaal niet bezig zijn met wat er leeft.
Sander Schimmelpender heeft heel vaak gelijk. Dus er zitten wel heel veel mannen van een zekere leeftijd, zoals mijn leeftijd.
En mijn leeftijd, zeker.
En dat heeft een beetje te maken wanneer ben je begonnen in je professionele carrière, weet je wel. En wanneer kom je uiteindelijk op een niveau dat je op bobo-niveau gaat meepraten?
Ja, dat duurt toch al 10 jaar.
Dat doe ik al, ja, dat doe ik al 10 jaar. Maar ja. Ik bedoel, ik ben ook een witte man. Weet je wel? Ja. Dus, die ambitieuze Marokkaanse of Iraanse of Afghaanse... die was 10 jaar geleden, stond hij natuurlijk niet op hetzelfde punt... om dat systeem in te gaan. Dus die moeten nu allemaal komen.
Ik ben al 10 jaar uit dat bobo-gelul, zeg maar. Ja,
dat is bevrijding zeker. Hey, ik vind het wel leuk, hoor.
Nee, het was natuurlijk fantastisch om een voorzitter te zijn van BNN. En het is ook weer fantastisch om dan weer echt gewoon maker en presentator te worden. Dus.
Zoals van het programma We Gaan Het Maken.
Kijk eens aan.
Ja, nee, dat is een bruggetje.
Die voorzet...
We zouden ermee moeten stoppen, eigenlijk. Ja, hè? Er zouden een nieuwe generatie toegelaten moeten worden... die dat veel leuker, rationeel en beter zou kunnen allemaal. Maar we gaan het maken. We zijn benieuwd.
We zijn er niet. Ja, zeker, het is een programma.
De nieuwe generatie zit daar trouwens, hè, voor jou. Die twee zoontjes die zijn lekker bezig achter de iPad. Dat is de echte nieuwe generatie.
Ja, die hebben vakantie, dus die dachten... nou, willen we eens even zien wat papa allemaal daar achter de microfoon uithaalt. Maar uiteindelijk was de iPad toch belangrijker. Ja.
We gaan het maken.
Het is een programma over mensen met een beperking of een handicap. Wat ik natuurlijk ook al gedaan heb met Je Zal Me Hebben. Maar deze keer gaan echt slimme denkers, uitvinders, knappe koppen... gaan samen zitten om echt voor specifiek één persoon met een beperking iets... te maken, iets te bedenken, iets uit te vinden. En ja, dat begint in hun hoofd. En uiteindelijk komt daar een product uit. Dus het is echt productontwikkeling specifiek op één iemand... die dat product nodig heeft.
Een BBC-format, begreep ik. Succesvol,
het is
een BBC,
ja, ja, zeker. Het is al heel de wereld overgaan. Loopt het al een tijdje in België met Lieve Scherren. Dus het is heel goed dat de publieke omroep dat in Nederland nu...
Maar noem eens wat voorbeelden. Neem ons mee. Gewoon hier op de radio. Dan ga je zitten kijken en dan denk je...
Aanstaande maandag hebben we een portret van Julie. En Julie is 13 jaar oud en heeft echt een bindweefselziekte. Dus die kan eigenlijk alleen maar de hele dag op liggen. En ze heeft ook een kromme rug en zo. En eigenlijk voelt ze zich alleen maar vrij als ze in het water ligt. Dan is ze ook ontspannen en dan voelt ze zich echt zichzelf. Maar er is al heel veel geprobeerd om haar veel vrijer in dat water te laten bewegen. Met zwembandjes en zwemvestjes. Maar dat werkt allemaal niet precies. En nu gaat er één iemand specifiek voor haar iets ontwikkelen. Zodat zij echt die vrije ervaring heeft. Dus dat is wat er dan gemaakt wordt. Maar dat klinkt heel simpel als ik dat vertel. Maar omdat er al zoveel geprobeerd is en ook zoveel is mislukt. Ja, is het echt voor die uitvinder een proces van wat moet ik nou maken? En het mooie is ook die uitvinder en Julie krijgt natuurlijk ook wel een band. Dus die uitvinder kan het maakt het ook persoonlijk. Zo van, ik kan haar natuurlijk niet laten zinken of laten vallen. Dus er moet iets moois uitkomen. Dus dat zie je.
Ja, klinkt als een heel uitdagend programma op die manier. Ja.
Het is een super uitdagend programma. En het is heel mooi, vind ik, omdat er zit veel in van Je Zal Het Maar Hebben. Dus jonge mensen, of gewoon niet eens jonge mensen, maar gewoon mensen die een beperking hebben, maar vooral willen laten zien van, maar ik wil nog zoveel. En ik wil die vrijheid en die onafhankelijkheid die wil ik terug. Dus dat zie je, die mensen waarvan je denkt mezelf, jeetje, als je met zo'n beperking leeft, hoe doe je dat dan? Dus daar leer je al veel van. Maar dan komt er ook nog zo'n denker bij, zo'n creatief brein. En dan zie je dat proces van, hoe bedenken ze het? Soms denk ik heel bij mezelf, hoe werkt dat daar in dat brein?
Ja.
Maar die kunnen het dan ook nog bouwen. Ja, ik kan helemaal niks bouwen. Weet je. Ik ben heel erg onhandig. En dan zie je dat toch gebeuren en ontstaan.
Ja, maar je wilt wel graag bij zijn met dit soort programma's.
Nee, zeker. Dus en dat hele traject hebben we. En we zijn er zo bijna... Ja, we zijn een jaar bezig geweest en nu eindelijk komt het op antenne.
En waarom wil je dat zo graag, Patrick, bij dit soort programma's betrokken zijn?
Nou ja, kijk, omdat je kan laten zien... Wij zijn gelukkig, wij zijn heel erg
gevoorrecht.
En soms vergeet je dat het voor sommige dingen... een kleine verandering al een heel groot iets groots is. Bijvoorbeeld een vrouw die zit in een rolstoel. En die kan van alles, maar die kan niet, wanneer zij wil, naar buiten. Omdat ze haar jas niet aankrijgt. Als je in een rolstoel zit en je moet je jas aandoen of uitdoen... dat lukt haar gewoon niet. Dus ze zit gewoon soms te wachten totdat iemand, of een buren... of de hulp, of haar man, komt om de jas aan te doen. Voor haar is iemand gaan nadenken over hoe kunnen we haar nou toch... in een jas krijgen, dat ze het zelf aan kan doen en zelf uit kan doen. Nou, als dat lukt, dan kan zij dus wanneer zij wil... naar binnen, naar buiten, overal naartoe. Dus dat geeft een enorme vrijheid.
Ja.
Voor ons is het heel simpel. Ik trek heel vaak mijn jas aan en ook weer uit.
Ja, en dan weer aan soms ook, als het weer wat kouder wordt. Ja. Nee, dat snap ik heel goed. De programmadirecteur naast mij, dit zijn de soort programma's... die jullie niet zo snel zullen maken, toch?
Misschien vanuit het ideeënperspectief wel. Of van het ondernemingsperspectief.
Productontwikkeling.
Productontwikkeling, innovatie.
Ja.
Ik vind het ook wel mooi om iemand zijn vrijheid... en zijn mogelijkheden te laten ontdekken. En je wil eigenlijk ook gewoon dat mensen niet... afhankelijk natuurlijk zijn van een uitkering. Maar dat is even, misschien kan ik wel mijn eigen tentrunnen, weet je wel. En dat kan natuurlijk. Want
dus je moet een beetje uit de ondernemersgedachte, zie jij het
Ja, dat vind ik wel een hele leuke gedachte. En bedoel, er zijn natuurlijk, er zitten genoeg mensen die zwaar benadeeld zijn lichamelijk, maar die gewoon een briljant brein hebben. En waarom zouden die niet dingen kunnen die met onze internet-economie betekenen? Ja, dus ik zou zeggen, van na de aanpassing op een hulpmiddelen, wat voor baan ligt er voor jou in het verschiet? En wat zou je willen gaan doen? En wat zou je
We zitten eigenlijk in een soort onderhandeling al zitten voor de toekomst, ja.
Nou ja, maar het is natuurlijk wel mooi dat je mensen die inderdaad beperkt zijn toch inderdaad verder kan helpen.
Je wilt toch in mogelijkheden denken?
Maar dat is precies waar dit programma over gaat. En waar WNL ook vaak over gaat. Dus
nou, dat gaat om ontplooiing. Mensen moeten zich kunnen ontplooien.
Ja, ik snap
gebeurt
niet
hier
dat
wat
je
of niet?
Nee, ik snap niet dat je mij hebt uitgenodigd. Hij kan het zo goed uitleggen, dus dat is mooi.
Nee, absoluut.
Ja. Ja, het is ook. Maar ik ben heel blij. Het is een heel mooi programma geworden. Dus het is ook fascinerend.
Maar wat brengt dat jou persoonlijk dan? Hoe ga je mee naar huis dan? Of neem je dat niet mee, zeg maar?
Nou, het is...
Kijk, als ik weer een geweldige inhoudelijke show heb gemaakt op maandag en vrijdag, dan zit ik daar dagen vol van natuurlijk. Dat begrijp je wel. Dat raakt mij enorm en dat brengt me heel veel. Maar
siert jou ook?
Ja, nee. Ik ben heel benieuwd hoe het bij jou is natuurlijk.
Nou ja, kijk, bij mij gaat het om die mensen die vrijheid terug winnen. En dat is te gek. En ik ben ook heel... Ja, eigenlijk de trots moet gaan naar die uitvinder. Die heeft het toch maar gefixt om dingen uit te vinden van ik denk mezelf, het is niet mogelijk. En waarom is het niet mogelijk? Omdat het niet bestaat. Anders hadden ze het al wel uitgevonden. En zij gaan het toch doen. Zij weten het toch klaar te vinden, te spelen om iets nieuws te maken.
Nou ja, en je hebt wel natuurlijk ook eerder laten zien dat je mensen weer mensen kan laten zien terwijl ze ook heel ziek zijn of een rare zeldzame ziekte hebben, weet je wel. Dus je kan de mens er wel uittillen. En dat vind ik wel echt een prestatie. Dat kunnen maar weinigen.
Nee, maar dat doen wij bij BNN Varen ook wel echt zo van je moet die mensen ook niet als slachtoffer wegzetten. Je mag ze scherp ondervragen. Vaak hebben die mensen dat ook heel graag, want hoe scherper de vraag, hoe beter hun antwoord kan zijn. En dat maakt hun ook meer mens. En hopelijk inspireert dat ook andere mensen om gewoon, als je iemand ziet met een handicap, om daar gewoon eens een keer goed gesprek mee te hebben. Ze zijn niet gek. Ze zijn zeker niet gek.
Nee, we gaan het maken. Is ook een mooie titel.
We gaan het maken. Het heet bij de BBC heette het The Big Life Fix. Is ook een mooie titel.
Prachtig.
Big
titel.
Life Fix, ja. Maar goed, wij willen graag een Nederlandse titel. Het komt maandag op NPO 1 om 9:30.
Oh, mooie plek.
Mooie plek, hè?
Prachtige tijd. Heerlijk tijd.
Donderdag.
Mooie lead in op 1. Ja, dus. Ja.
Nou, hartstikke goed. En wat gaan we nu met die twee mannetjes doen? Nog iets leuks in gedachten?
Komen net uit Vrouwenpolder, uit Zeeland aangereden. Want het was eigenlijk vakantie. Maar ik heb natuurlijk een beetje een BNR-verleden ook. Omdat ik hier op de vrijdagochtend een tijdje heb mogen presenteren. Dus als BNR belt, dan gaan we eerder weg uit Vrouwenpolder. Hoe mooi het daar ook is. Dus zodoende.
Oké, nou hartstikke goed dat je er was, Patrick.
Veel succes. Graag gedaan.
Ja, maandag, we gaan het maken. Ja, kunnen ze eerst om 8:30 het andere programma inschakelen. Op een gegeven moment, laten we gaan.
9:30, NPO 1, we gaan het maken.
Dankjewel. Er weer een lijsttrekkertje bij, volgens mij, die Bert Thuisjes. Want die is zo druk bezig met het debat natuurlijk. Die blijven maar voorbij komen natuurlijk. Wie heeft die wel, wie heeft die niet? Wie heb je er nu weer bij je, Bert?
Nee, dit gaat over de debatten in de Melkweg van Opeen. Over een weekje.
Oh ja, dus dat is weer een andere.
Nou, dat ziet er ook weer goed uit.
Ja, dat gaat ook lekker.
Ja, dus ik hoef eigenlijk alleen maar goed nieuws te incasseren.
Ja, dat is altijd leuk, man. Goed nieuws, heerlijk.
Ik zal het nu verzenden, maar als we het hebben gehoord, wisten ze het al.
Hoeveel heb je met sport eigenlijk, Bert?
Wat zeg je?
Heb je veel met sport eigenlijk ook, of heb je er niet zoveel mee?
Ik vind zelf sporten wel heel prettig. En ik ben vooral gek op wielrennen.
Oh, kijk aan.
En ik heb een hele mooie wielrenfiets een aantal jaren. En dat bevalt me heel erg goed.
Oké, wie vind je de beste wielrenverslaggever dan?
Ja, dat is Gio Lippers natuurlijk.
Oh, natuurlijk. Ik zit zo vaak bij hem op het zender en in het programma.
Ja, op zaterdag.
Inderdaad, op zaterdag. Want de meeste klassiekers tegenwoordig zijn op zaterdag. Ja. En dan moeten wij inbreken, zoals dat zo mooi heet, in de programmering.
Het is verrijken van de programmering.
Ja, en eerlijk gezegd vind ik het ook heel erg leuk altijd. Want je zit in een hele andere dynamiek dan in een sportuitzending. En dat maakt het ook wel leuk.
Maar help me even mee, wat is er dan anders aan dan die dynamiek? Wat gebeurt er dan?
Je hoort andere dingen. Kijk, als ik in langs de lijn zit, dan hoor ik de voetbalwedstrijden links en rechts. En de andere sport... Nou, dat niet echt. Maar nou ja. Nee, maar ik bedoel, als ik dan op zaterdagmiddag bij WNL zit, ja, dan hoor je gewoon de debatten, discussies.
Ja, dat gaat ergens over. Dat bedoel je?
Nee, het gaat ergens anders over.
Oké. Okay.
Je luistert echt mee?
Ik luister altijd mee. Oh, ja,
mooi.
En dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is wel een van die dingen. Als ik
er niet veel ergens, van.
Als ik aan de finish zit, ik noem maar wat, in de Tour de France of bij een klassieker, en er zijn voetbalwedstrijden tegelijkertijd, moet niemand aan me vragen hoeveel het staat bij Ajax, Vitesse of weet ik veel wat. Ik luister wel, maar ik sla het niet op.
Oh.
Dat is heel gek. Want je bent zo gek, bezig met. Nee, maar je bent zo bezig met wat je op dat moment live moet verslaan.
Ja.
Dat,
je kan niet twee dingen tegelijk zeggen.
Nee, blijkbaar. Nee, die twee spoortjes naast elkaar, dat lukt me niet.
Hmm.
Maar luisteren doe ik wel.
Oké, Surplas. Ja, een boek dat je hebt geschreven met José de Kouwer.
Ja.
Waarom?
Bijzondere combinatie, hè? Ja, Nederland en Vlaanderen.
Ja.
En de twee culturen, wielerculturen, die zijn totaal verschillend. In Vlaanderen is wielrennen is religie.
Ja.
Iedereen weet wat van wielrennen. En in Nederland, laten we eerlijk zijn, als Tom Dumoulin de Giro wint, dan staan we massaal te juichen, dan kijken we massaal televisie. Maar normaal gesproken is het geen cultuur hier in Nederland.
Nee.
Bijvoorbeeld schaatsen is hier gewoon veel belangrijker, om maar eens wat te noemen. En voetbal natuurlijk. En dat vond ik wel mooi om dat met een Vlaming te doen, die ook nog eens een keer gepokt en gemazeld is. Want laten we eerlijk zijn, ik ben inmiddels 62 en ik loop best een hele tijd mee. Maar hij heeft gekoerst. Hij is profrenner geweest. Ja. Hij is ploegleider geweest. Hij heeft met Greg LeMond de Tour de France gewonnen.
Zeg maar.
Hij is absoluut een insider. Dat beschrijf ik op een gegeven moment ook in het boek. Van dat ik altijd als journalist, ook al doe ik het 30 jaar, aan de buitenkant zal blijven staan.
Maar wat ben je dan? Wat ben je dan? Een kenner of een
waarnemer?
Deskundige?
Ja, kenner tussen aanhalingstekens vind ik altijd hoor. Kennis is heel relatief.
En wat was dan het doel? Wat wil je bereiken met dat boek dan? Om die combinatie zo te maken?
Nou, het idee was in eerste instantie van, we maken een chroniek eigenlijk van het seizoen. Zoals dat voor ons lag. Want we zijn ermee begonnen eigenlijk vorig jaar om deze tijd zo'n beetje. Met de Omloop het Nieuwsblad. Toen wisten we nog niet wat er ging gebeuren. Koersen leken om te vallen. Dan zouden we dus helemaal niet meer gekoerst kunnen worden in een jaar. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, we stappen er gewoon in. En we zien gewoon wat dit jaar brengt. En gaandeweg liepen we tegen steeds meer thema's aan. En met name de veiligheid. Hè? Ongeluk van Fabio Jacobsen in Polen.
Ja, zo.
Het verdienmodel in het wielrennen, waar al tientallen jaren over geklaagd wordt, maar waar nooit iets aan gedaan wordt. Dat soort zaken. Televisie. Wielrennen op televisie, waarvan Tom Dumoulin zegt, ik zou niet kijken als ik thuis op de bank zit, want ik vind het saai.
Maar wat zegt dat over Tom Dumoulin dan?
Heel veel. Dat zegt over Tom Dumoulin dat hij heel anders tegen wielrennen aankijkt dan de gemiddelde wielrenner.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik kan makkelijk een hele middag op de bank zitten naar een toeretappe kijken.
De meeste liefhebbers toch ook.
Groeiend gras maakt helemaal niet uit.
Nee.
Ik vind het mooi. Maar de jeugd, en dat is wel een probleem, kijkt niet meer. En Dumoulin zegt, doe dingen met helmcamera's. Doe dingen dat je bijvoorbeeld met Peter Sagan mee in die Ronde van Vlaanderen kunt gaan rijden. Of met Nibali een afdaling mee kunt ingaan. Een beetje zoals de Formule 1 zich toch eigenlijk ook wel ontwikkeld heeft in de loop der jaren. En het wielrennen is eigenlijk stil blijven staan.
Ja. Maar zegt het ook iets over de beleving van Tom zelf, van de sport? Of?
Zeker, absoluut. Ja,
het
is niet voor niks dat hij er op dit moment even uitgestapt is. En ik hoop dat hij terugkomt, maar ik twijfel heel erg.
Je ziet hem niet meer rijden?
Nou, ik denk als je eenmaal zo'n besluit hebt genomen, dat je eigenlijk het wereldje niet leuk vindt. En dat je het fietsen zelf wel heel erg leuk vindt. De sport heel erg leuk vindt, maar alles eromheen. En met name de belangstelling.
Ja.
Dat vindt hij verschrikkelijk. Hij heeft me ooit eens een keer in een interview bij ons bij de NOS gezegd dat hij met een hoodie op, met een capuchon over zijn hoofd, over het Vrijthof loopt. Dat hij alleen maar naar de keitjes kijkt. En dat hij de mensen niet wil aankijken, want iedereen wil wat van hem. En dat was dus meteen na die Giro-overwinning. Dan denk je, jongen, je hebt je hoogtepunt op dit moment te pakken. Geniet ervan. En dat doet hij niet.
Ja. Kun je dat eens voorstellen, Bert?
Ja, nee, maar natuurlijk. Dit effect zien we toch ook bij mensen die bekend zijn van radio en televisie.
Als je iets kan, als je het zo goed kan. En dat, ik bedoel, ik neem aan dat vroeger zijn passie is geweest. Dat kan niet anders, ben je niet anders.
Nou,
je...
Hij was voetballer, hè?
Ja.
Dat weet je, hij is pas heel laat met wielrennen begonnen. Bleek een enorm talent te zijn en is eigenlijk gewoon in no time. Ja, vanuit dat voetbalclubje waar hij dan speelde, is hij uiteindelijk profielrenner geworden.
Ja, bij Waterreus was het precies omgekeerd. Die kon aardig fietsen en die ging opeens voetballen. Dat kon niet beter. Dat is wel grappig.
Klopt.
Maar het feit dat je iets kan, wat je zo goed kan, dat moet je toch ook een bepaald soort euforie geven. Ja,
ik kan me wel inleven in zijn gedachten. Aan de andere kant probeer ik het me voor te stellen, als jij iets doet waar je goed in bent en je wil daar de top in bereiken en je bereikt die top, ja, dan geniet je daar volgens mij van. En dat doet hij niet.
Nee.
Dat snap ik niet.
Nou ja, dan doet hij het waarschijnlijk niet om de roem aan de top.
Nee.
Hij doet het voor iets anders.
Puur voor het fietsen zelf, dat vindt hij mooi. En zijn hele omgeving ademt ook geen wielrennen. Hè? Want zijn ouders, zijn vader, die werkt in de IVF-kliniek in het ziekenhuis in Maastricht. Zijn moeder, die werkt geloof ik bij een gemeente. Dus die hebben helemaal niks met fietsen.
Maar je bent toch als verslaggever dan niet teleurgesteld in jouw sportheld, of wel?
Ik vind het jammer dat hij niet meer rijdt. Want ik genoot er altijd van om naar hem te kijken. Dus in dat opzicht ben ik teleurgesteld. Maar ik ben niet teleurgesteld in zijn morele besluit om eruit te stappen. Nee.
Het is een behoorlijk dik boek geworden trouwens. Voor een jaar waarvan eerst mensen dachten, nou, dat is een tussenjaar met corona, weet je wel.
Dacht ik ook. Ja. En het is veel dikker geworden dan ik verwacht. Dat zijn 416 pagina's. Eigenlijk loopt een beetje het dagboek van José de Kouwer loopt een beetje als een rode draad er doorheen. En dat vind ik ook mooi, omdat dat geeft een beetje aan hoe er in Vlaanderen tegenaan gekeken wordt. Hij is ook heel persoonlijk. Hij vertelt over zijn vader die afgelopen zomer 100 jaar werd. Zo. Dag na de Tour. Ja. Zou een enorm feest worden gegeven daar bij hem in het dorp. Kon allemaal niet doorgaan vanwege corona. De eenzaamheid ook met corona. De Kouwer is ook 71 en die zegt, nou, als dit het vooruitzicht is op wat ik later met mijn pensioen moet gaan doen, nou, dan weet ik niet of ik het nog zo leuk vind om te stoppen met werken straks. Nee. Kortom, dat thuiszitten, dat bevalt hem ook niet.
Heeft de corona ook iets gebracht aan de wielerwereld in die periode? Een soort inzicht, een soort rust misschien ook wel.
In ieder geval
benadering.
Dat de wielerwereld, of professionele wielrennen als organisatie, zeg maar, dus als instituut veel sterker op fundamenten rust dan dat ik ooit had gedacht. Want iedereen dacht aan het begin van die coronatijd, toen alles omviel, dan gaan ploegen omvallen. Het wielrennen heeft zware tijden. Nou, ja. Er is maar één ploeg die niet is doorgegaan. CCC, hè, de ploeg van Greg van Avermaat. Die licentie is ook nog eens een keer overgenomen door een andere ploeg. Dus uiteindelijk heb je net zoveel wildtourploegen. Ja, en eigenlijk zijn de problemen veel kleiner dan iedereen had verwacht. En dat heeft te maken toch met de flexibiliteit in die sport. Ik dacht altijd, het is een hele traditionele, behoudende sport.
Ja, wat Tom Dumoulin zegt eigenlijk.
Ja, en dat is het aan de ene kant ook. Maar iedereen heeft op een gegeven moment wel in die coronaperiode bij zichzelf bedacht, we gaan het dit jaar helemaal anders doen. We gaan 100 dagen koers gaan we inrichten. We beginnen op 1 augustus, eindigen op 8 november. Dat is ongekend. Ja. We doen alles in omgekeerde volgorde. De Tour eerst, dan de klassiekers. Klassiekers in omgekeerde volgorde. Parijs-Roubaix als allerlaatste. Die valt er dan weer uit. Ja. Maar uiteindelijk heeft iedereen overleefd. En dat vind ik wel fenomenaal van het wielrennen. En dat had ik dus nooit verwacht van die wereld.
Want hoe lang zit je er nu in inmiddels, Gio?
Ja, een jaar of 30, zo'n beetje. Dus dat is best wel een
tijdje. Je komt net te kijken.
Precies. Ik kan nog wel 20 jaar door.
Ja.
Ja, maar je bent best wel somber over dat jongere mensen niet meer naar wielrennen kijken.
Daar ben ik somber over. Daar is José de Kouwer ook vrij somber over.
Er zijn zoveel jonge mensen wielrennen.
Ja, maar weet je wat wel het punt is? Ik heb een kijkcijfer-expert uit België erbij gehaald, Daan van Reet. En die zegt, er wordt sowieso minder naar televisie gekeken. Dan is er ook nog eens een keer dat het televisiepubliek verouderd. En het wielerpubliek veroudert nog eens een keer ernstiger.
En op TikTok zit geen wielerfanaat?
Nou, dat zou je eigenlijk moeten gaan doen. TikTok en weet ik veel wat allemaal voor nieuwe dingen. Wat hadden we tegenwoordig? Clubhouse.
Clubhouse, ja.
Daar hebben we deze week mee geëxperimenteerd. En? Ik meldde me aan bij Clubhouse en ik zat meteen in een room met twee jongens van een podcast, van een wielerpodcast. En die zeiden, weet je wat, zullen we vanavond op Clubhouse gewoon iets gaan doen? Nou, en dat sloeg ineens enorm aan.
En hoeveel mensen kwamen in de room dan?
Hoeveel waren dat er? Ik denk een man of 60, 70. En nou, dat vond ik eigenlijk voor zo'n eerste keer. Ik bedoel, het heeft niks te maken met radiocijfers en tv-cijfers.
Dat zou ik net zeggen, je denkt er bij jezelf. Maar aan de andere kant, ik hoor dat heel veel mensen. Hartstikke Barbara Baren zit er ook. Die zat vandaag met 100 mensen over de sportzomer. Nou, die was helemaal enthousiast. Ja. Zat te juichen enzovoort in het clubhouse van. Dus ja, nee, het werkt wel.
Het werkt absoluut. En ik vind dat wel een hele leuke nieuwe uitdaging. Ik bedoel, ondanks mijn leeftijd, toch gewoon proberen om dat soort dingen te doen.
Ja. Ik hoorde een hele leuke anekdote van onze einddirectrice, dat je ooit met een motor bent gevallen en dat je mocht die niet bekend worden, dat verhaal?
Nee, tuurlijk. Nee, jawel, ja? Nee, maar ik denk even aan die val terug.
Ja, dat was heftig, neem ik aan.
Ja, mijn motaar moest met een verbrijzelde voet naar huis. De motor was totaal los, dus die moest vervangen worden. 2 dagen later zat Guido van Kalster, oud-renner, oud-ploegleider, die werd mijn nieuwe motaar. Ja. En toen zat ik gewoon weer achterop. Maar mijn knie was kapot en die moest behandeld worden. En de ploegarts van Rabobank, Dion van Bommel, die zei tegen mij, ik wil jou wel behandelen. Morgen vroeg moet je je melden bij de bus. Dus ik kom bij die Rabobus. 2006.
Ja.
Dubieuze die periode. Tijd. Ja. De jaar voordat Rasmussen uit de Tour werd gehaald. Ik kom die bus binnen. Ik zie die renners allemaal kijken. En iemand vroeg ook, wat doet die journalist hier?
Mm-hmm. Wat staat allemaal aan de doping op dat moment?
Nou ja, laten we zeggen, de verhalen achteraf gingen dat ze allemaal aan de doping zaten. Maar het mooiste was, ik ging naast een koelkastje zitten om me te laten behandelen. En later hoorde ik van Michael Rasmussen in de rechtszaak die tegen Rabobank werd aangespannen over dopinggebruik, dat dus in die koelkast EPO bewaard werd. Dus als ik die koelkast had opengetrokken om een flesje water te pakken, dan denk ik dat ik heel dicht bij de waarheid
was. Je zat er bovenop.
Maar had je niet als journalist het gevoel, ik doe even die koelkast open? Nee, ik bedoel, met een speurneus, hè, ik ben een beetje kritisch journalist, denk ik, ga eens even goed omheen kijken wat hier allemaal gebeurt. Lig je op een naald of zo?
Ik wil alleen maar aangeven dat je er echt letterlijk naast kunt zitten en soms misschien zelfs wel er bovenop, zonder dat je door hebt wat er gebeurt.
Ja.
Er werd natuurlijk achteraf heel veel gezegd over journalisten die de waarheid hebben verzwegen en dat soort dingen. Maar je kunt dus ook. Je komt gewoon niet in het wereldje. Ze laten je niet toe.
Maar het wekte niet je argwaan dat ze heel erg schrokken toen je binnenkwam.
Nee, want het is wel een beetje hoe de houding was ten opzichte van journalisten. En die bus is heilig, want dat was sowieso hun rustpunt. Snap je? Daar bereiden ze zich voor op die wedstrijd. Komen ze 5 minuten van tevoren eruit. Ja, precies.
Ja. Ja. Hoe is het met je knie nu?
Best wel goed. Voetballen lukt niet meer, hoor.
Dat gaat niet meer. Nee.
Maar dat kon vroeger ook niet.
Maar en fietsen dan?
Fietsen kan nog wel.
Ja, dat lukt.
Ja, dat is een hele andere beweging en dat gaat goed.
Maar komt José nu ook tot de conclusie dat vroeger alles beter was? En jij misschien ook wel, of valt dat mee?
Nee, José is niet. Dat is wel mooi. De man is 71 jaar, gaat dus 100 jaar mee zo'n beetje. Maar absoluut heeft nooit het idee vroeger was alles beter. Hij vond bijvoorbeeld die gekke shirts, die Donald Duck shirts van Education First en de Giro, vond hij fantastisch. Nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen.
Ja, nu met die camera's op het hoofd straks.
Vindt
en
ze
meegaan in de afdaling en dat soort zaken allemaal. Dat moet
ik zie
gebeuren.
Het helemaal zitten, hoor.
Dat lijkt me best mooi, Bert. Ja. Ik bedoel, als liefhebber ook.
En de verborgen motortjes, is dat ook helemaal geen issue meer?
Nee, minder. Fabian Cancellara, dat was de laatste waarom het echt ging. En er is er maar eentje ooit betrapt. Femke van der Driessen, dat was die jonge veldrijdster bij het WK in België. En daarna eigenlijk nooit meer iets uitgekomen. Er wordt nog steeds gecontroleerd. Hè,
Dus het gebeurt niet meer.
Dat weet je niet.
Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur, net als voor het dopinggebruik.
Nou, als we dat later staan, dan weet je dat het niet goed is, hè?
Nee, precies.
Surplus van Gio Lippens en José de Kouwer. Absoluut de moeite waard.
Dank je.
Succes.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
We gaan nu de lente in en dan vanavond de persconferentie.
While we've been fighting this pandemic for so long.
Hopelijk hebben we nog wat mazzel.
Als regel geldt, niets is zeker.
Wilfred Gené.
Het EK voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France, de Grand Prix op Zandvoort. Het wordt een fantastische zomer. Het wordt een droomzomer. Ja. En eigenlijk moeten we DJ Thomas Robson ook meenemen, denk ik, voor die droomzomer. Klinkt nu al goed, man. Maar die is van BNR, die moet je dan wel even losweken. Aan tafel inmiddels Barbara Barend van Helden, TUI-directeur Arjan Kers. En hij zit er nog steeds, natuurlijk Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL. Ook wel de kiloknaller van de publieke omroep, heb je wel eens geroepen, toch of niet?
Ja, wij maken veel voor weinig.
Dat is een aanbeveling ook?
Nou, we zouden liever daar meer voor krijgen, maar je probeert gewoon met weinig gewoon heel veel te brengen. Dus dan ben je een kiloknaller.
Kan je het niveau wel brengen dan wat noodzakelijk is daarvoor?
Nou, in de ochtend kijken bijna 1,5 miljoen, soms wel 2 miljoen mensen naar Goedemorgen Nederland. En dat maken we echt met heel weinig geld. Dus het is een soort BNR bij de publieke omroep.
Ja. Mooi
en dat vind ik eigenlijk een heel goed.
Mensen met een hoog niveau die voor weinig geld ergens zitten, dat is inderdaad waar.
En dat doen ze alleen maar omdat ze een vak willen leren en omdat ze heel goed willen worden. En dat trekt hele goede mensen aan. Ja.
En als Jules Paradijs zegt, Bert danst naar de pijpen van de netmanagers en de politiek, herken je daar wat van?
Dat zegt hij ook niet zo. Hij zei
Ik val een beetje op neer.
Nee, ik heb te maken met netmanagers en ik probeer in hun belang, probeer ik mijn belang te krijgen. En over dansen naar de pijpen van de politiek, dat kan hij mij niet verwijten. Want volgens mij ga ik van links tot rechts hebben we al vooral
even veel contact. Hij zei dat je wel moet dansen naar de pijpen van de politiek, omdat je dat in dat vak nou eenmaal moet doen, wat jij doet.
Nee, maar dat komt omdat hij uit de oude krantenwereld komt. Het is natuurlijk gewoon de Telegraaf was gewoon altijd de grootste krant van Nederland. Dus die zat in een heel andere business dan wij met programma's waar mensen te gast zijn. Dus het lijkt alsof het dansen naar de pijp is. Maar het heeft gewoon te maken met dat wij een gastenprogramma hebben. Dus dat betekent dat je dus gewoon...
dansen naar de pijp.
Niet dansen naar de pijp. Maar dat je met iedereen gewoon op goede voet staat.
Oh, ja, zo heet dat ook dan. Zo kun je het ook noemen. Maar is dat gewoon de naam wat dit beestje geeft? Dan gaat het uiteindelijk toch om?
Maar kijk, ik heb graag mensen te gast.
Nou, ik ook. En ik heb ook graag de CEO van TUI te gast. Waarom weet ik niet? Oh ja, de sponsor van het programma. Leuk dat je er bent, Arjan Kers.
Ja, dankjewel.
Ja, hoe gaat het met je?
Ja, nou ja, ik hoorde jullie net spreken over sectoren die zwaar geraakt worden. Nou, ik denk dat de reissector wel heel zwaar geraakt wordt.
Zo, wordt er geen enkel perspectief geboden, hè? Dat is
niet heel veel, nee. Dat is wel heel erg jammer. En je ziet nu in één keer in Engeland op een bepaald moment dat Boris Johnson nu een roadmap heeft uitgetekend. En dat er heel actief geboekt wordt voor de komende zomer.
In Engeland dan?
In Engeland, ja. Maar in Nederland nog steeds niet.
Maar je hebt toch een goede band. Je bent laatst bij Mark Rutte geweest.
Ja,
mag ik zeggen nu?
Ik zou eerlijk zeggen, dat heeft wel een beetje geholpen om wat dingen in gang te zetten. Maar het duurt allemaal langer dan wij zelf hadden verwacht. En dat is natuurlijk heel hard. Ja, het is hard nodig dat we perspectief krijgen.
Ja.
Op dit moment is het echt helemaal niks.
En daarop een droomzomer over het weer.
Maar de parken zijn toch wel open?
In Nederland is er zeker mogelijkheid om natuurlijk, maar over de grens waar toch een groot gedeelte van onze business zit, ja, daar wordt op het moment helemaal niks gevierd. Nee.
Nou ja. Je kunt ze er niet naartoe brengen, bedoel je?
We mogen ze er niet naartoe brengen, laten we zo zeggen. Ja. We zouden heel graag willen, alles staat klaar. Maar ja, de vliegtuigen staan stil, we kunnen de grens op het moment niks vervoeren. En we zien natuurlijk andere luchtvaartmaatschappijen wel op en neer vliegen. En je ziet dat de reissector hier heel zwaar getroffen wordt, want wij mogen niet, wij mogen geen pakketreizen uitvoeren.
En dan gaat KLM ook nog in de pakketreizen.
Ja, dat is een hele zware, ja. Daar zijn we niet heel erg blij mee. Aan de andere kant gaan we uit voor ons eigen
statement, sterk, toch, of niet? Dat je er niet zo heel erg blij mee bent?
Nou ja, als je natuurlijk een partij ziet in Nederland die op een bepaald moment staatssteun krijgt en daarna natuurlijk businessmodel uitrolt en een concurrent wordt, ja, dan is dat niet fijn, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, we gaan uit voor onze eigen sterkte. Ik denk dat wij sinds jaar en dag toch wel de grootste speler zijn op de Nederlandse markt. En dat zullen we de komende jaren ook blijven.
Klinkt ook wel ondernemersgezind van KLM. Never waste a good crisis. Stappen in een markt die je nog niet had.
Hebben wij ook gedaan, hè, deze zomer. Samen met Barbara Hero. Iets leuks uitgewerkt.
Dan had hij het over de KLM, maar nu heb je het over jezelf. Dat is goed van je.
Dat ik met de KLM vergeleken word. Dat helden met de KLM een beetje hetzelfde niveau.
Je moet je businessmodel snel aanpassen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, daar zijn we ook best wel op geweest door een aantal mensen om ons heen. Die hebben gezegd, joh, even buiten de lijntjes kleuren. En kijken of je zo snel mogelijk iets op kan zetten. Wat wel functioneert. Dus
dat hebben we gedaan.
De droomzomer, Barbara. Vertel, wat houdt het in?
Deze zomer, voor mij met recht een droomzomer is, met al die mooie sportevenementen die wel plaats gaan vinden, hebben we een vakantieconcept bedacht dat je in eigen land volledig coronaproof van de sport kan genieten, van de geweldige sport die er deze zomer is. Mm-hmm. Dat je ook zelf kan sporten. Dat je kinderen kunnen sporten. Dat je geïnspireerd kan raken door sporters die op het park in het wild rondlopen. Er komen sporters, we gaan het op Droomparken de Zanding doen.
Oh, Droomparken, wat leuk.
Ja, ontzettend leuk park. Prachtig, op de Veluwe. Dus is iedere week is er een... Iedere week is er een sporter of een oud-sporter is parkdirecteur met zijn of haar gezin. En die zijn daar ook in het wild. Die geven clinics, die geven ook 's avonds kampvuur, inspiratieverhalen. Dus het is eigenlijk een combinatie van samen weer genieten van die mooie sport, zelf sporten en geïnspireerd raken. En ik moet erbij zeggen, als het zeg maar nog is zoals het nu is, wat we natuurlijk niet hopen deze zomer, kunnen we ook afschalen, omdat het een vakantiepark is, dat je alles in je eigen huisje beleeft. Dan gaan we het hele terras gaan we oranje maken. We hebben een intern tv-kanaal. We gaan voor- en nabeschouwen ook op die mooie sportevenementen. Nou, dat zenden we dan in de huisjes uit. En dan gaan we 's ochtends de yoga doen via de stream. Dus alles is volledig coronaproof. En als het wel kan, dan hebben we een aantal terrassen gebouwd, wat ook weer volledig coronaproof is, waar je je eigen tafel met je familie dan hebt.
Is ook coronaproof, heb ik het idee, of niet allemaal?
Nou ja, ik moet dat erbij zeggen, Wil, want dat is heel kinderachtig. We verzinnen dingen. We zijn ontzettend ondernemend, ook wij bij Helden. We hadden vorig jaar een heel slecht jaar.
En miljoen omzet verdween, toch?
Ja, in één week. En toen zijn we heel creatief geworden. En het is op zich wel een heel leuk verhaal. Ik ging niet naar de Olympische Spelen in Tokio, waar ik naartoe had zullen gaan met mijn gezin. Om en te werken met Helden. En vakantie te vieren. Maar in plaats daarvan lag ik op het Ermer strand of zand. Ik weet niet precies. Maar bij Emmen op een camping. Op een yoga-matje.
Wat is voor het ID&T gebeuren?
Ik was naar de camping tijdloos. En ik werd geheeld. En ik was aan het mediteren. En Oost-Oekraïnse liedjes aan het zingen. Maar terwijl ik daar... Ja, ik ging er helemaal in op. Ja. Maar terwijl ik daar lag, dacht ik, ik wil sport. Ik wil niet op dat matje liggen, maar dan wil ik voetbal zien. En dan wil ik de Olympische Spelen zien. En dan wil ik 's ochtends wielrennen met Michael Bogert. En dan wil ik 's avonds geïnspireerd raken door Mark Tuitert.
Je had gedronken, hoor ik wel. Ja, maar ga door, ja.
Nee, op mijn yogamat niet.
Nee, oké.
En dat was heel grappig. Want ik belde eigenlijk afgelopen zomer Arjan Kers, als er dan weer een bestemming sloot of er wat was weer wat. Dan belde ik hem even. Ik zeg, Arjan, hoe gaat het? Ik zal niet herhalen welke woorden we dan gebruikten. En zei hij, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik zei, heel goed, want ik ga volgend jaar mijn eigen camping organiseren. Ik zei, Arjan, vertel iets meer. Ik zei, je gaat helemaal geen camping organiseren. Wacht heel even.
Ja? Kan het wat zei je precies toen, Arjan? Want dan kun je het misschien best zelf vertellen.
Nee, nou, is wel heel erg leuk. We hadden een contact opgedaan met Droomparken het jaar ervoor al. Dus we hadden gezegd, ga dan eens een keer met Andries van Droomparken spreken. Nou, dat is gelukt. En dan ben je een soort verbinder tussen die twee partijen. En uiteindelijk is daar een hele mooie samenwerking uitgekomen. Ja.
En is het dus geen camping, maar gaat TUI gaat het aanbieden? En ja, dat vind ik ook ontzettend kicken. Want als je dus nu naar jullie site gaat, dan staat daar Droomzomer. Kan je op klikken en dan kan je het hele concept lezen en boeken. En in de driehoek met z'n drieën.
Om het in heel Nederland te gaan organiseren dan? Om al die droomparken dat te gaan doen? Of ga ik nu te ver? Sla ik een beetje door?
Je bent zelf ook creatief bezig. Maar ik denk, Nederland is een optie, hè, komende zomer. Ja. Maar laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer over de grens kunnen. En dat we het ook in het buitenland kunnen gaan doen. Ik kan me voorstellen dat we het misschien ooit in Bonaire of in Curaçao kunnen opstarten. Waarom niet?
Oké.
Nu is dit het gesponsorde deel, denk ik, van het programma, of niet?
Nou, dat zou je niet zeggen, toch? Heb jij dat idee, of niet?
Nou ja, ik wil er wel wat over zeggen. Want ik heb heel veel bewondering voor de ondernemingszin van Boudewijn. Ja. De hele familie Barend. Ik bedoel, met hun helden en met hun uitgeverij. En dat zo'n Tui uiteindelijk... Ja, en dit zeg ik dan als objectieve, niet gesponsorde gast.
Begrijp ik heel goed. Daar ben je namelijk de enige van hier, maar ga door. Ja.
Ik weet het. Maar dit gaat wel om ondernemers die weer gewoon proberen een verdienmodel te maken en om mensen weer te trekken. Ja, weet je wel, dat is supergoed.
Maar heb je dan het idee dat er in Nederland op dit moment een klimaat bestaat waarin dat gestimuleerd wordt dan?
Nee, dat is nou precies, de ondernemers moeten het zelf doen. En daarom vind ik het zo, kijk, en dat is allemaal omdat je niet anders kan. Hè? Want jullie kunnen maar één ding, jullie kunnen alleen maar ondernemen. En onder die, subsidietiet hangen van de overheid, daar wordt natuurlijk het bedrijf niet beter van. Daar gaat alleen maar alles onder stuk. Dus daar moet je zo snel mogelijk bij weg.
Ja, maar omdat je eerder in deze uitzending ook dat herstel NL of de NL herstel...
Ja, dat daar best wel zinnige
ideeën in zaten.
Ja, tuurlijk. En kijk, dat als wij die economie niet open krijgen en als wij niet mensen weer aan het consumeren krijgen, dus als we mensen niet meer op reis gaan, dan gaan heel veel banen verloren straks. Ja. En dat betekent dat al die mensen die nu eigenlijk niet zoveel last hebben van die crisis, want ze krijgen een loon doorbetaald. Ja, dat geldt niet voor mensen die ondernemen. Die zien het geld wegrazen gewoon.
Maar de VVD zou er toch juist een partij voor moeten zijn, ondanks de crisis die we nu hebben.
Ja, ik ben niet van de VVD.
Nee,
hè,
maar ik wil ermee aangeven van het kabinet.
Nee, dat vind ik dus ook. Dus daarom zeg ik ook van dat herstel NL. Dat was natuurlijk, nou ja, dat ging ten onder al in bij het initiatief. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk wat heel breed leeft bij ondernemers in Nederland. Weet je wel, we moeten weer wat doen. En kijk, wat ik het leuke vind dan zo'n de droomzomer of de droomparken met een thematiek van sport erin. Daar wordt toch weer nagedacht over van hoe kunnen we het dan wel doen, weet je wel? En hoe kunnen we het wel fixen? En hoe kunnen we wel een paar euro verdienen? Al, weet je wel, is dat niet de goudkust die daarmee bereikt wordt? Maar wellicht zitten er dingen tussen die, waar nou ja, je zegt van na die crisis, dat is een blijvertje.
Nou ja, dat denk ik ook. En dat is natuurlijk, kijk, wij hebben die mogelijkheid gehad omdat we er stil vielen om na te denken over iets. En ik dacht ook, volgend jaar ga ik ook, of dus nu dit jaar, ga ik ook niet naar Tokio. En ga ik ook niet het hele EK volgen, want dat gaat niet lukken. Dat zal waarschijnlijk zonder publiek zijn. En nu, nou ja, maken we daar eigenlijk ook gebruik van. De droomzomer wordt gewoon de plek om deze zomer van de sport te genieten. Dat weet jij ook, Wilfred. Jij gaat natuurlijk ook komen. Dat is gewoon de.
Dat ik ook ga komen.
Ja. Nee, maar dat is de place to be. En wat jij nu zegt, daaruit staan natuurlijk alweer veel meer ideeën tussen Arjan en mij en Droomparken. Om dit gaan we niet eenmalig doen. Nee. Dit gaan we natuurlijk vaker doen. En we gaan het.
Je wilde ook iets van Tui Sports op gaan richten op een gegeven moment, toch een beetje meer.
Ja, werken we ook al mee samen.
Werken we ook mee samen. Marathons worden natuurlijk aangeboden. Maar wat ik al zei, kijk, en dat vind ik wel heel sterk wat Ben net ook zegt. Uiteindelijk de wendbaarheid. Reissector is altijd heel wendbaar geweest. Als ik nu ook weer zie dat er reisbureaus zijn die een fruitwinkel hebben geopend of bier verkopen. Je ziet gewoon dat mensen op het moment hebben. Niet alleen over het grote Tui. We spreken ook over honderden kleine mama- en papa bedrijven. Ja. Waar wij mee samenwerken. Die zwaar onder druk staan. Die niet dezelfde steunmaatregelen kunnen genieten dan wij of andere partijen. Ja, want wij krijgen ook maar een gedeelte van die NOW. Daar kunnen we allemaal gebruik van maken. Maar we spreken ook over miljoenen eigen investeringen die we kwijt zijn. En schade die we oplopen. Omdat we niet kunnen uitvoeren. Vliegtuigen die aan de grond staan, ja, daar wordt niks tegen gedaan. Dat dragen wij allemaal zelf. Dus ja, je moet op een bepaald moment heel creatief bezig zijn. Partners om je heen gaan vinden die je ook daarbij helpen om te zorgen dat je iets uit kan rollen. En wat in ieder geval deze komende zomer kunnen we mensen nog iets laten genieten op een droomzomer. Dus dat is echt belangrijk.
Maar was het gesprek met Mark Rutte dan voor de bühne? Of was het ook echt wel een beetje waarvan je denkt...
Nou, we werden afgelopen tijd totaal niet genoemd. Ja, we zijn de eerste sector die stil kwamen te staan. En we zullen de laatste zijn die opgestart. Ja, en als je dan alleen maar hoort over horeca, over evenementensector, en er wordt niet gesproken over de reissector, ja, dan voel je je wel een beetje gepiepeld. Of in een hoekje geduwd. En als er ook nog zoveel negativiteit is over reizen. Mensen bewegen zich vrij in Nederland. Maar om op reis te gaan, moet je 2 keer laten testen. Weet je, allemaal dit soort dingen. Dan denk ik, potverdikke me. De protocollen in het buitenland op de bestemmingen zijn veel en veel sterker dan in Nederland zelf. Waarom is het allemaal zo moeilijk? We hebben nu weer corridors uitgewerkt om te zorgen dat we hopelijk de komende maanden voor de zomer kunnen opstarten. En dat duurt allemaal heel erg lang. Nu zitten we natuurlijk ook in een politieke campagne, dus het heeft ook zijn tijd nodig. Maar landen om ons heen gaan veel sneller. Die zullen de komende zomer op vakantie gaan. En dan plassen wij misschien naast het potje straks en dadelijk dat we niet op vakantie kunnen gaan. En dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn.
Ja, dat Valtjefonds komt er nu wel, begreep ik, toch? Dat komt nu.
Nou, dat heeft ook, dat is voor de kerst is dat toegezegd geweest. Maar ook daar, als dat de komende weken niet uitgerold is, dan zie ik echt een drama in de reissector. En er zullen heel veel partijen waarschijnlijk de boeken moeten sluiten en hun bedrijf moeten.
17 maart moet dat toch rond zijn?
Ja, maar ja, alles staat klaar. Maar er moest nog wel een klap opgegeven worden door de Tweede Kamer. En dan moet het allemaal nog ingeregeld worden. Hmm. En waarom duurt het allemaal zo lang, terwijl de economie van de reissector zwaar onder druk staat en niet het water staat boven ons hoofd. Het is bijna onmogelijk om op deze manier door te gaan.
Is het in andere landen beter dan? Want TUI is natuurlijk een internationale organisatie.
Nou ja, je hebt een aantal voordelen in Nederland. We spreken over de NOW, die heb je in andere landen weer niet. Maar als je gaat kijken op het moment dat er in andere landen wel doorgeboekt wordt en perspectief gegeven wordt, dan heb je ook weer inkomsten.
Ja, maar dat doorboeken, dat is allemaal die vouchers.
Nee, dat is ook veranderd, want tegenwoordig, als mensen nu boeken, krijgen ze hun geld terug als ze niet kunnen uitvoeren. Het gaat er meer om dat je perspectief krijgt, dat je weer inkomsten gaat genereren. Alleen maar steunmaatregelen moet je allemaal straks ook weer terug gaan betalen. Dus het is wel belangrijk dat je inkomsten gaat genereren om in ieder geval ook te zorgen dat je als bedrijf gezond kunt blijven.
Nog even terug naar die droomzomer. Want ik bedoel, als je het op de Zanding gaat doen, die is binnen de kortste keren vol natuurlijk nu. En zeker na deze uitzending zitten miljoenen mensen naar te luisteren. Die denken, dan moeten we naartoe allemaal, toch?
Ja, het is een beetje het Disney-idee. Disney Hotel, the happy few can be there. Nee, maar...
Ja, je lacht erom, maar...
Nee, ik hoop het, Wilfred. Ik bedoel, het zou fantastisch zijn, maar...
Het is wel lang, hè? Van 11 juli tot en met 6 september. Je hebt even de tijd, toch?
Ja, zijn heel veel sportevenementen. Dus er is heel... En dan hebben we het ook nog... Noemen we het zogenaamde short breaks. Hè. Je gaat hier niet 3 weken waarschijnlijk met je gezin naartoe. Je gaat een midweek of een weekend. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden om te boeken. Maar laten we hopen. Ik bedoel, we hebben dit verzonnen. En TUI had ook echt iets. Het lijkt ons zo leuk om iets te gaan doen waar we weer positief kunnen vertellen. In de
is
tijd...
inspiratie, begrijp ik, als het goed is.
Nou ja, maar de tijdsgeest van nu, Arjen. Sporten. En we kunnen vertellen dat er iets wel gaat gebeuren. En dat we ons committen aan iets wat doorgaat en positief is.
Maar als luisteraar, waar is het dan precies?
Het is het Droompark De Zanding in Otterlo. En je kan nu, als je gewoon naar Droomzomer intoets op internet, dan kom je erbij. Je kan via TUI kan je boeken. Informatie op de droomzomer.nl kan je vinden. En het wordt heel erg leuk. Er hebben al hele mooie parkdirecteuren. Leontien van Morsel, Michael Bogert, Antoinette de Jong, Erben Wennemars, Peter Heerschop, Galit Boularoes. Er komen heel veel leuke mensen langs. Dus het wordt één groot sportfestijn. En je mag ook nog gewoon genieten en lekker je biertje drinken s'avonds.
Gaat hier
en je hebt de Veluwe.
En op de Veluwe, ja.
Je kan een heerlijk fiets, heb ik gehoord ook. En, nee, dat schijnt geweldige omstandigheden te zijn. Dus,
kom je ook, Bert, met je 4 kinderen?
Ik kom langs fietsen. Lijkt me een goed
maar
idee.
Maar kom je ook bij de Droomzomer dan even aanhaken?
Het lijkt me hartstikke leuk.
Goed zo, leuk. Dus ik hoop heel erg dat het uitverkoopt, Wilfred. En dat we het veel vaker gaan doen, toch, Arjen?
Daar gaan we voor.
Ja, maar het idee is heel goed. De inspiratie is er. Het idee is er ook om er wat van te maken met z'n allen. Hopelijk dat die Olympische Spelen er wel een beetje leuk uit gaan zien. Hè? Oh, ik weet, hoe gaat het eruit zien? Gaat het nog wat worden, denk je?
Nou ja, die gaan wel door. Maar ik denk niet met publiek, nee.
Oké.
Maar je kan toch nergens anders naartoe? Dus het is een hartstikke leuke bestemming. Otterlo, fantastisch daar.
Otterlo, ja. Ja,
nou, ik dacht dat jij degene was die een beetje op je kies zou blijven.
Nee, maar Bert... En ik zit hier gratis.
Ja. Ja, nou, maar Bert, misschien kan je er nog ook wat programma's vandaan laten komen.
Nee, dat mag ik niet. Ik mag niet
mag jij publiek... Nee? Nou, jammer.
Nou, we hebben alles gedaan. Goed dat jullie er waren.
Dankjewel.
Arjen, zet hem op, hè.
Jij hebt succes vanavond weer, hè?
Ja, met de mannen. Komt goed. Werd goed dat je er was. En het beste gaat nu komen, hè? Hoe lang wil je het nog volhouden?
Ik denk dat het over 5 jaar het beste ook nog gaat komen, toch? Of jou ook?
Ja, denk ik ook. Maar je wilt nog de komende 10 jaar door, nu? 10 jaar
zeker,
bezig.
Tuurlijk. We gaan toch knallen? Ja, ik bedoel, we zijn ondernemers. Ook binnen de publieke omroep.
Ja. Ja, dat is waar. Inderdaad, dat doe je vooral niet voor de winst, maar meer voor de...
Voor de output.
Ja, daar gaan we.
Voor het algemeen belang.
Ja. Zo.
Zo, nou voor de welvaart van ons land.
Daar zit hij, gewoon, hè? De man van het liberaal-conservatief geluid, of niet?
Zo is het.
Ja, dat heb ik toch goed gezegd aan het eind van het programma nog. Bert Huisjes, goed dat je er was.
Ja, en donderdag Dragon's Den, hè?
Dragon's Den.
Niet
Sander Schimmelpennink, voor de duidelijkheid.
Met Jord Kelder.
Ja.
Maar
Sander was
eruit geflikkerd. Er is al bijna 10 miljoen geïnvesteerd in allemaal creatieve ondernemers uit Nederland. Dus dat is echt gewoon fantastisch.
Ja, succes ermee.
Het is ook een beetje gesponsord, hè, dit.
Ja, ja. Ah, joh. Zeepotnat. Dankjewel, hè. Tot later.
We gaan nu de lente in.
Ja, let's do it.
En dan vanavond de persconferentie.
While we've been fighting this pandemic for so long.
Welke stapjes en hoe groot die zijn, dat is vanavond.
Hopelijk hebben we nog wat mazzel.
Ik ga daar niet over.
U bedoelt?
En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel kanttekeningen te plaatsen.
We denken dat het openstellen van deze beroepen belangrijk is.
Wat eigenlijk heel positief aan het hele verhaal is dat we van tevoren iedereen een PCR-test hebben laten ondergaan.
Als regel geldt, niets is zeker. De 1,5 meter afstand.
Er is straks een persco. We zullen kijken.
Misschien is er wel een betere oplossing dan wat we nu aan het doen zijn, maar dit is hem in elk geval niet.
Nou ja, het enige zinnige wat je erover kan zeggen is dat hij blauw, geel en rood is.
Het is echt met een kanon op een mug schieten wat zeg maar hiermee gebeurt.
Het kabinet zoekt naar de uitgang.
U bedoelt?
En iedereen staat boven op elkaar te feesten alsof ze op Lowland staan. En wij mogen die mensen niet eens veilig en verantwoord faciliteren op een terras.
Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland.
Dat heeft te maken met die boetes, hè?
Het is een soort boemerang die steeds weer terugkomt.
Nee, wij doen daar niet aan mee. Nee.
Ja, want je kunt niet eigenlijk even cherrypicking...
En dat maakt natuurlijk heel veel ondernemers, ook ons overigens, echt heel onzeker. Want je weet niet meer waar je toe bent.
Dus de overheid zou je wel een beetje karttrekker in moeten zijn. Hopelijk gaat het bedrijfsleven dan mee.
Winkelen is gewoon veilig. Dat blijven wij maar zeggen.
En deze mensen hebben de sportschool echt nodig en de professionele begeleiding.
Dus zeggen ze, als je die in stand houdt, dan kan je andere dingen loslaten.
Het blijft ongelooflijk spannend.
Soms denk je dat het niet meer erger kan en dan toch lukt het ze.
Nederland heeft in toenemende mate genoeg van de falende corona-aanpak van het kabinet.
Het kabinet zoekt naar de uitgang.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.